Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hey luisteraar, bij Podimo zijn we op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken op dit moment een content operations specialist die zich richt op de curatie van de app. En daarnaast zoeken we ook een activation manager die zorgt dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leren kennen. Hou jij van podcast en ben je benieuwd naar deze vacatures? Neem dan snel een kijkje op careers.podimo.com voor meer informatie. En wie weet, tot snel.
Het is zaterdagavond 26 juni 2021, de dag waarop Ide Schelling de bolletjes eruit pakt. Live vanuit de Dagnachtstudio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
De Rode Lantaarn Babbelbox vraagt zich af, wanneer heeft u voor het laatste groetjes gedaan aan uw opa en oma? En hoe liep dat toen af? Op de eerste dag van de Tour de France van 2021 eindigde het met een half peloton op de grond en een paar uiteengespatte jongensdromen nog voor we goed en wel ons eerste koersdutje hadden kunnen doen. Wat later werd er weer en masse gevallen, nu geheel door eigen toedoen. Maar om Hansaplast hoef je de komende dagen niet te komen in Bretagne. Vrolijkheid was er ook, allereerst om Ide Schelling. 66 kilogram aan Haagse joie de vivre, die vanuit de vroege vlucht eerste sprint won van zijn eigen schaduw en vervolgens werd beloond met de stijlvolste aller truien, die witte met die rode polkadots. Troost voor het mislopen van die gekoesterde gele, die weigerde mee te werken aan een Hollands-Frans wielersprookje en in plaats daarvan dat van de kleine Nino en zijn papa Loulou vervolmaakte. Winst in Bretagne voor de man uit de Loire, Julien Alaphilippe.
Julien Alaphilippe proving that yellow was once again his favorite color of the rainbow. The world champion's jersey will be exchanged for a yellow jersey.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Willem, mogen Tim en ik jou een kleine chapeau geven voor de opening van deze intro? De opening van de intro.
Het Babbelbox.
Ja.
Groetjes aan opa en oma.
Wanneer heb jij dit voor het laatst gedaan?
Ze zijn alle vier al heel lang dood.
Dat maakt toch niet uit?
Dus nou ja, ik vermoed ergens in 2008.
Ja, hoe liep dat af?
Ja, ja met een blije opa en oma.
Ik heb ook geen opa's en oma's meer, Tim.
Ah, ik heb volgens mij 1998 niet eens gehaald.
Jeetje.
Wat een droevig begin in ene. Ja. Alle energie is weg.
Ja, lekker. Nou,
jongens,
thanks for reminding us.
Ik weet nog goed de begrafenis. Het was echt...
Ja. Maar daarover gesproken, ik ben... laat ik zeggen, 40% van mij is opgetoogd dat de Tour de France weer is begonnen.
Mm-hmm.
60% denkt ook, wat een vreselijke sport zitten we ook te kijken. Zeg.
Ja, gruwelijk, hè?
Ja, en vooral... Waarom is dit in de Tour altijd zo? Ik zit al uren mijn hoofd te breken. Ik bedoel, de Giro gaat gewoon voorbij. En er valt natuurlijk wel eens iemand. Maar we zijn nog geen 100 kilometer onderweg. Of het is gewoon al een bal.
Ja, maar je kan je klok op gelijk zetten, toch? Want dit is bijna altijd zo.
Ja. Zijn het de zenuwen? Is het,
de grootste koers op aarde. Dus het is natuurlijk, iedereen komt daar helemaal gespannen, volledig geprepareerd naartoe. In a good way, zeg maar. En dan moet het gebeuren. Dus als al die energie allemaal samenbalt op zo'n heel klein stukje weg. En daar mogen ook in één keer weer toeschouwers bij.
Ja.
Ook allemaal een beetje vergeten zijn hoe het is om je te gedragen langs de kant van de weg. Wat wel en niet kan.
Ja,
ja, maar het zullen vooral de zenuwen zijn. Omdat wat John bedoelt is natuurlijk, het gebeurt heel vaak in de Tour.
Ja.
En iedereen is dus nerveus en opgepompt, zoals je zegt. Maar ook het kleine drama wat er elke keer gebeurt. Hè? Van die renners die dan gewoon een half jaar lang biscuitjes aan het eten zijn. Omdat ze op gewicht moeten blijven.
Ja.
Maar de valt daar dan ook massaal. Dus maar misschien
deze waren
ook
wel echt grof, ja.
Omdat ze dichter op elkaar rijden.
Ja, bij die eerste was het natuurlijk een redelijk smalle weg.
Ja.
Dus daar was eigenlijk geen ontsnappen aan. Want je had ook daar meteen aan de twee buitenkanten lagen greppels. En ze reden ja, volgens mij was het lichtjes bergop, volgens mij. Zodat, ja. dus ze zaten, ze reden dicht op elkaar, echt dicht op elkaar. En het tweede was gewoon, ja, in een afdaling. Dus met mega hoge snelheid.
Ja. Ja, we konden helemaal niet zien wat er gebeurde. Ik heb
tikte iemand een wiel van een ander aan. En dat soort domino effect.
The usual.
Ja, als je dus kijkt naar de beelden die ervan zijn, zie je een fiets het beeld in vliegen. Dus je ziet niet wat daarvoor gebeurt.
Ja.
Die fiets vliegt het beeld in en dan vliegt er een...
Gooi iemand vanaf Mobistar de zijkant een fiets. Groetjes aan opa en oma! Ja.
Opa en oma fiets waarschijnlijk. Ja. Een oma fiets.
Een swap fiets.
In ieder geval. Maar dit is natuurlijk groot drama wat er gebeurt in de Tour. Ik dacht, we moeten toch ook even stilstaan bij drama wat zich buiten beeld zich afspeelt.
Nou, het was met weekje wel voor de Nederlandse wielerveteraan.
Ja.
Ja, want Koen de Kort is 3 vingers kwijt.
Zo, ja.
Dat is heftig.
Dat is heel heftig. En dan aan de ene kant kwamen er zo appjes van, ja, dit is einde carrière. Maar toen dacht ik, volgens mij ging hij al enorm naar het einde van zijn carrière. En dan denk ik, van, dan heb je de rest van je leven...
Ja.
Gewoon mis je 3 vingers, zo op de valreep.
Ja, zeker. Dan heb je al die jaren redelijk schadevrij rond kunnen rijden in het peloton. Nou, hij is wel eerder zwaar gevallen, volgens mij. Maar, mm-hmm. ja. maar dit is wel...
Een ongeluk met een vehicle in Andorra.
Ja, ja. Ja. En dat was dan volgens mij nog op de fiets tijdens de training, begreep ik. Maar Maurits Lammertink was natuurlijk helemaal sneu. Want die zat niet eens op de fiets. Die ging gewoon een ijsje halen.
Ja.
En werd aangereden door een scooter.
Ja, heel, heel ernstig eigenlijk. Tenminste, zo het klonk het omdat het ook dus met hersenen en hersenletsel werd er ook al van gezegd. Ik heb hem een appje gestuurd en ik kreeg uiteindelijk een appje terug van zijn vrouw. Van, hey, nou, bedankt en voor meer informatie komt nog. Dus hopelijk kan hij het op een gegeven moment zelf weer beantwoorden. Hij schijnt wel weer bij zinnen te zijn.
Ja.
En hij heeft dus een schedelbasisfractuur.
Mm-hmm.
Maar ja, ik hoop wel dat het...
Het klonk heftig, ja.
Ja, het klonk heel heftig. Ja.
Hij had net die dag gehoord dat hij niet mee zou gaan naar de Tour met Wanty.
Ja.
Oh, echt?
Dus ik stelde me echt zo voor van... Ja, dan valt dat zwaard.
Ik ga maar even een ijsje halen.
Even een ijsje halen om even vrolijker te worden. Hij was met zijn vrouw en zijn kinderen.
Ja.
En dan voor hun ogen gebeurde dit. Dus dat is echt vreselijk.
Schrikkelijk.
Ja.
En ja, wij kunnen natuurlijk... weinig doen om ze troost te bieden. Behalve ze heel veel kaartjes sturen. Zoals we wel eens eerder hebben gedaan.
Oma post.
Dus wij schakelen oma post weer in. Je kan op omapost.nl/deRodeLantaarn.
Zullen we het vanaf nu groetjes aan oma post noemen?
Ja, ik wou net zeggen. Dus dit is niet via de Tour de France. Dat je dan die groetjes doet, toch? Via valpartijen in de Tour de France.
Nou, ik had dus een nieuw concept bedacht. Ja. Ik dacht, zou het niet leuk zijn als je die groetjes kan doen op een groot kartonnen bord. En dan naast het parcours.
Ja. Ja. En dat je dan een oma vraagt. Hey, ga er even staan.
Ja, maar goed. Het is niet helemaal uit de verf gekomen. Maar in ieder geval. omapost.nl/deRodeLantaarn, kan je een kaartje sturen naar Maurits Lammertink.
Ja, leuk.
Dan kan je dus een foto zelf kiezen wat je dan op dat kaartje laat zetten. Je kan zelf tekstje typen. En wij zorgen dat hij op de goede plek terechtkomt. Ja, namelijk bij Maurits Lammertink.
Laten we zorgen dat die hele ziekenhuiskamer vol met beterschapswensen hangt.
Ja, toch leuk.
Ja.
Kun je toch nog iets doen als luisteraar, als bankhanger? Terwijl dit soort ellende allemaal om je heen zich...
Ja, en hopen dat het snel goed met hem komt. En dat hij ook snel weer kan fietsen. Want
absoluut.
Dat zou toch zonde zijn.
Hey, wij hadden aangekondigd dat we er eigenlijk zondag zouden zijn. Dus alle reden om vandaag natuurlijk een emergency podcast op te nemen. Vanwege het grandioze succes van onze pupil Ide Schelling.
Ja.
Onze pupil, ja.
Onze pupil. Maar, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we het natuurlijk al een beetje eerder hadden gepland. Want zondag, er is nog een ander sportevenement gaande. Het EK voetbal.
Ja, jullie stonden erop. Ik was mordicus tegen. Ik zei, we hebben een verantwoordelijkheid naar onze luisteraars, naar onze sponsoren. We hebben gezegd dat we de zondag zijn. En, jullie bleven maar miepen. Die appjes, die stroomden maar binnen. Van, come on, Jonne, hand over je hart. En nu zitten we hier. Ja, met gezonde tegenzin, dat kan ik wel zeggen.
Dan ga je morgen ook met gezonde tegenzin het Nederlands elftal kijken.
Nou ja, goed, misschien wel. Maar waarschijnlijk ben ik bezig met het voorbereiden van de nieuwe aflevering van volgende week.
Mm.
Ja, ja, jou te kennen. Jij bent een professional, inderdaad, dat is waar. Maar we dachten, even EK-schema, zoals winterschema. We zijn er gewoon op zaterdag, na de eerste.
We gaan ervan uit dat we er na de achtste finale gewoon uit liggen.
Ja. Je hebt nog steeds het lied van de Speld in je hoofd.
Ja, ja, goed lied.
Ja, zeker.
Max Verstand. Ja. voor degene die genoten hebben van onze voorbeschouwing. Dat is natuurlijk, wij proberen er altijd op tijd te zijn. En dan kun je wel eens cruciale momenten missen.
Ja.
Maar de grote verrassing van dit tourpeloton is toch Mark Cavendish.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat wel heel erg leuk vind eigenlijk.
Ik ook.
Het is wel de manier.
Wat een schoft weer.
De manier waarop.
Schofterige actie van Potlef.
Ja, de manier waarop is wel echt. Het verdient niet de schoonheidsprijs. Ik denk jullie dat Sam Bennett ooit nog...
Wacht even, leg dit heel even uit voor de mensen die niet weten wie Patlev is. En
Patrick Lefevre. Patrick Lefevre, dat is nog niet een officiële vriend van de show, maar officieus toch wel, denk ik.
Het probleem is dat iemand het gaat betalen en hij het niet is.
Hij is de baas van Quickstep. En hij bepaalt natuurlijk in grote mate wie er mee gaat naar de Tour. En ze hebben een topsprinter, Sam Bennett. En Sam Bennett, die zei daags voor de Baloise Belgium Tour... van ik heb een beetje last van mijn knie, dus ik kom niet. Maar toen zei hij wel van, maar de Tour ga ik wel rijden. En dat zei Lefevre ook. En so far so good. En ineens, denk 2-3 dagen voor de start was het toch... Bennett niet en Cavendish wel. Wat natuurlijk wel een schitterend verhaal is. Laten we wel weten. Cavendish was dood en begraven. En die is nu weer... rijdt hij rond met de regenboogmoutjes.
In de grootste koers op aarde.
In de grootste koers op aarde. En hij kan nog steeds het record van Eddy Merckx evenaren. Hè? Zou zomaar kunnen. Kunnen ze allemaal trouwens nog. Mm-hmm. Met een beetje geluk.
Zeker.
Maar Petlev niet zijn als hij daar niet een wel overwogen, goed genuanceerde column over zou schrijven.
Ja.
Waarin hij beide kanten van het verhaal toelicht, maar toch vooral die van hem. En waarin hij heel erg twijfelt aan de knieblessure van Bennett. En een ander balletje opgooit, namelijk dat hij mentaal niet helemaal... ze alle 24 in
het kwartje heeft. Voor de record, dit gaat dus over zijn eigen rennen.
Ja. Ja. Die wel weggaat, hè? Die gaat weg. Hij gaat weg aan het einde van het seizoen.
Ja. Naar Bora.
Die geruchten zijn wel heel sterk. Waar die eerst met heel veel gedoe is weggegaan.
Ja.
En daar gaat hij naartoe. En hij gaat niet mee naar de Tour. En Lefevre denkt dat het meer mentaal is... Dan dat het daadwerkelijk een fysiek probleem is.
Ja, de update vandaag was dat hij Bennett had verordoneerd om naar België te komen.
Ja.
En dat hij inderdaad had geconstateerd... met die knie is weinig aan de hand. Puntje, puntje. Ja. Nou, weet je wie met hem meegaat, met Bennett, naar Bora?
Even kijken. Lefevre zelf?
Hij kondigde het te vroeg aan. Misschien is dat een hint.
Dat meen je niet. Ja. Danny van Poppel.
Ja.
Hij was heel vroeg vandaag.
Ja, zeker. Ja.
Maar gaat hij daar de sprint aan trekken dan?
Nou, dat is wat gemeld wordt overal.
Opvallend.
Ja. Dus ook zuur voor Wanty. Want die hadden volgens mij redelijk gehoopt... dat ze met Van Poppel een succesvol sprinttreintje konden bouwen.
Ja, vind ik ergens.
En daar gaat nu Greipel naartoe. Zeer waarschijnlijk.
Nee, Christophe toch?
Of Christophe, sorry.
Ja, Christophe. Greipel zou ik ook leuk vinden. Ja. Maar die lag er volgens mij bij vandaag in de kreukels.
Net als de rest.
Met alle andere
auto's. Net als de rest van Israël.
Ja, zo, jeetje.
Ja, maar daar hebben we het zo over.
Ja.
Laten we eerst even naar de sponsor gaan.
Ja.
Dat is jouw afdeling, hè?
Ja, precies. Nee, hè?
Ik leun even achterover.
Al dus Tim, die hier in een Hema-shirt zit en 4 hotdogs heeft gegeten net.
Juist, Hema. Of zoals Jonne zou zeggen, hey... Maar we hebben weer 2 dingen te melden daarover die belangrijk zijn. Tweede rustdag is er een persconferentie voor kinderen.
Ja, dat is superleuk.
Ja, daar mogen kinderen dus een vraag stellen. Die vragen die willen wij ook best doorgeven. Die de kinderen hebben van luisteraars. Of kinderen die naar de Rode Lantaarn luisteren.
Ja.
Dus stuur ze in op de rodelantaarnpodcast.nl.
Ah, dat zou ik schitterend vinden als er nu allemaal van die semi-dopingvragen komen.
Ja.
Van, maar wat gebruik je dan exact na aanloop van zo'n grote ronde? Is dat dan anders voor de eendagskoers? Ja,
ik ben een veelbelovende belofte.
Nee, dit is dus helemaal niet leuk. Want deze persconferentie is met de Jumbo-Visma-ploeg.
Okay.
Dat moet ik er wel even...
Die gebruiken ik.
Dus tegen Geesink. Aan Geesink moet je gewoon alleen maar liefde.
Ik dacht dat je dit ook aan Valverde kon vragen.
Vraag maar aan Geesink. Hoe zit dat met dat koffiezetapparaat op dat scootertje van je?
Dat is wel leuk. Ja.
Maar ik ben geen kind.
Maar dat weten we allemaal.
Ja.
Toch?
Ja,
beter dingen vragen die je nog niet weet, is mijn ervaring.
Lievelingskleur?
Die zou ik niet weten van Geesink.
Geel natuurlijk, geel.
Weet ik niet. Nee, maar dat kan dus, maar leuk. Ja, leuk.
En tweede is natuurlijk dat Hema verzamelt verhalen van fietsfans onder de hashtag fan van fietsen.
Mm-hmm. Ah.
En vorige week vertelde ik al hoe ik glorieus een keer Willeminek heb gereden. Maar nu dacht ik, Jonne, wat is nou echt een moment waarop jij echt genoten hebt op de fiets?
Nou, op de racefiets geniet ik weinig, omdat ik zo slecht ben. En ook best snel last van mijn rug krijg.
Vooral andere mensen die, ja, die ervan genieten als ze jouw racefiets zien.
Oh, dat zeker. Ja, ik ken een hele fietsgroep die dat echt hilarisch vindt. Ik heb ooit de Madeleine beklommen. Die vond ik echt schitterend. Dat was echt de mooiste klim die ik ooit heb gedaan. Dat vond ik echt fantastisch. En ik vind Amsterdam op zijn allermooist vanaf de fiets. Dus ik had hiervoor een heel fijne fiets. Ik heb nu een iets te zware daddybike. Maar hiervoor had ik een heel fijne fiets. Als je dan zo over de gracht rijdt met één hand. En dan in het zonnetje met je t-shirt. Ja, dat vind ik echt. Vind ik Amsterdam, ja, echt op
zijn allemaal. Dan ben jij hashtag fan van fietsen.
Hashtag fan van fietsen, zeker. Ja. Ja.
Lekker hoor.
Ja, ik hou ontzettend van.
Mag ik volgende week?
Ja.
Oké.
Okay, oh, je hebt al even.
Ga ik vast nadenken.
Oh, oké. Okay. Ja. Nee, denk even rustig over na. Oké, okay, dat was de sponsor. Dan moeten we nog één administratief dingetje doen. Hebben we nog verzoeken tot rectificatie.
Zo, oh ja, man. Ja. Jezus, wat ik... Ja, ik heb... Ik was er niet bij, die aflevering die we van huis uit maakten. Mm. Althans.
Je sliep.
Ik sliep. Ja. En jullie waren een beetje aan het babbelen.
Ja.
En toen hebben jullie iets gezegd over de Mont Ventoux of de Alpe d'Huez.
Ja, hier wreekt zich dat ik deze dus allebei nog niet gefietst heb.
Ik wel. Ik ben allebei de dorps geweest. Oh, ja, toen heb ik trouwens niet gefietst. Dan had ik gewoon in het dorpje gezeten.
Dan had je ons op zich live kunnen rectificeren. Maar, ja, maar
ik was met heel andere dingen bezig, Willem.
Op je bed liggen, dat heeft iedereen gezien. Ik had een prachtige, ja, story van gemaakt.
Ik zag het, ja, was niet mijn finest hour.
Maakt niet uit, van Tim ook niet.
In het echt ben ik stond
er goed op. Ja, dat belangrijk
doe
als,
je altijd.
Als redacteur.
Een rattenkindje.
Maar het ging dus over Bourg d'Oisans. En we kregen daarvoor een verzoek tot rectificatie van van heel veel mensen. Maar onder andere van Eva Jansen, Bram Veenhoff, Ingmar Kloek, Gijs Aarts. En nog heel veel meer mensen dus. En Eva Jansen schreef: beste collega bankzitters, in jullie laatste podcast kwamen de tenenkrommende uitspraken van ons Herbert tijdens het NK aanbod. Over het dorpje Drijber zei hij dat het toch net Bourg d'Oisans was. Waarop Willem vertelde dat Bourg d'Oisans natuurlijk aan de voet van de Mont Ventoux ligt. Ik kan niet anders dan hierop te reageren. Vorig jaar verbleef ik namelijk zelf een weekje in Bourg d'Oisans, in het vakantiehuis van Jan en Ria. Shout-out naar Jan en Ria.
Ja, zeker. Dat kan je er goed ook aan doen.
Doel
ja,
in die week was onder andere het beklimmen van de Alpe d'Huez. Het zou vervelend zijn geweest als we eerst 15 uur hadden moeten fietsen voordat we daadwerkelijk aan de beklimming konden beginnen. Want Bourg d'Oisans ligt natuurlijk niet aan de voet van de Mont Ventoux, maar bij de Alpe d'Huez. Dat maakt overigens nog geen chocola van Herbert's uitspraak. De enige overeenkomst met de Drentse Drijber die ik kan bedenken is dat het beide vanaf beide plaatsen zo'n 14 uur rijden naar Bratislava is. A biento, Eva Jansen.
Ik ben benieuwd of Eva Jansen, als je haar gewoon midden in de nacht wakker maakt van... Hey, hoe ver is het van Moskou naar Bratislava? Dat ze dat dan gewoon altijd weet.
Het is gewoon een uurtje 14. Ik denk het wel hoor, Eva Jansen een beetje kennen. Goed. Jonne, als ik zeg 30 mei, wat zeg jij dan?
Tim de Gierdag.
Zo, ja. Snel.
Was het onlangs weer, hè, Tim? 30 mei, Tim de Gierdag.
Ja, Willem.
Nationale, ja, Tim,
ja,
de Gierdag.
Ja, hoe beleef jij Tim de Gierdag dan?
Kijk, ja, dit is dus... Willem is de enige in de wereld die weet dat 30 mei... of onthoudt dat 30 mei een anagram is voor Tim de Gier. Dat is natuurlijk zeer feestelijk.
Mind blown nu bij een heleboel luisteraars.
Ja, ja.
Ja. Je ziet ze zo tekenen, zo, ja, opschrijft Tim de Gier, 30 mei.
Ja.
Dit veroorzaakt een heleboel
verwarring. Beautiful mind.
Ik heb ook dit jaar weer een heleboel gefeliciteerd met je verjaardag berichtjes gehad op 30 mei.
Ja.
Door deze verwarring die Willem zei. Maar in ieder geval, Willem en ik vieren altijd Tim de Gierdag op 30 mei.
Ja.
Maar dit keer kregen we ook vanwege Tim de Gierdag een aantal biertjes opgestuurd van twee trouwe luisteraars. Namelijk Alice en Jasmijn. En dat kunnen we nu opdienen als natje.
Zeker.
Ja.
Maar nou, ook niet zomaar natjes. Het waren echt een lekkere Bird Brewery.
Ja,
nou, dat is natuurlijk leuk voor Tim de Gier.
Ah, natuurlijk.
Bird, ja, Brewery.
Zeker.
Ah, die link had ik dan nog niet gelegd.
Het waren ook allemaal verschillende. Ik, ja, even, welke hebben jullie?
Ik heb een Funky Blond, nog eentje. En dan met een eend erop.
Ah, leuk.
Ik heb de Joe Lentebier.
Ah, dat is de L.
Ja.
Ik heb de Vink Heerlijk.
Ah, ja, van de Vink. Ja. Lekker. Ja, heerlijk.
Grappig, hè? Dat is de Bird Brewery, die dan alle biertjes vernoemt naar vogeltjes.
Ik zie een patroon, ja.
Weet je wat leuk zou zijn? Een gierbiertje die dan maar voor 1,50 gevuld is. Zou dat leuk zijn? Gratis
heel
concept.
Leuk. Heel leuk idee.
Gratis concept.
Heel leuk.
Gierig concept.
Ja.
Ik kost wel veel geld concept om het over te nemen.
Vind ik heel goed. Goed. Ja. Jongens, laten we naar de koers gaan.
Ja.
Tim, hoe laat haakte jij in vanochtend?
Nou, ik heb een vrij abnormaal lang gedeelte van de dag naar deze koers gekeken. Ik heb, denk dat ik zo ongeveer alles heb gezien. Misschien even een klein beetje aan het begin gemist.
Mm-hmm.
Niet helemaal. Was nou...
Dat is live van start tot finish. Dat is elke andere wedstrijd of elke andere etappe deze tour.
Ja.
Het is weer hetzelfde Giro-patroon. Het, ja, is gewoon de nieuwe standaard.
Nou, ik denk, heerlijk, dat er nog 150 kilometer of zo op de klok stonden. En bij jou?
Ik was vanochtend paintballen in Almere.
Zoals elke zaterdag. Gaat iemand trouwen?
Nee, niet eens. Oh. Er was iemand jarig. Maar ja, Hans, trouwe luisteraar.
Nice. En heb je een pak slag gehad? Of,
Nee, viel mee.
Je zit niet onder de verf.
Nee, ik heb één blauwe plek op mijn arm.
Ah.
Dat is, je mag niet binnen 5 meter schieten. Maar nee. Goed, als je...
Ja, als je er staat, dan krijg je hem. Ja, zo werkt het ook.
Als je eenmaal een kratje pils op hebt, dan kijk je daar niet meer zo naar. Maar nee, dat was leuk. Maar dus moest ik het eerste deel van de koers... heb ik in de auto geluisterd naar de radio. En dat was eigenlijk heel leuk. Ik had eigenlijk bedacht, ik moet snel thuis zijn. Maar ik zat de radio te luisteren. Radio Tour de France, echt, dat is ja. Zo'n fijne sfeer.
Ja, maar dat is echt het allerleukste. Dat is echt gewoon... Ik heb ook heel lang, heel veel jaren... heb ik gewoon het geluid van de tv aangezet. Ja, en Radio Tour aan. Ja. Alleen dat loopt dus net iets achter op wat er op tv gebeurt. Dat is
echt?
Niet ideaal.
Ja. Maar je hebt toch vast wel ergens hier een geluidstechnicus... die dit voor je kan synken.
Nou ja, dan moet je dus het beeld wat langzamer zetten. Want
ja, even radio, heel even pauzeren.
Namelijk de hele tijd terug op wat er net gebeurt.
Gewoon heel even pauzeren.
Opgelost.
Je tv.
Ja. Weer een concept.
Zeker. Maar het was dus dat was heel. Maar wat grappiger was dat ze dus dezelfde eagerness die ik had om de koers te zien, hadden ze bij Radio Tour de France om eraan te beginnen. Dus de bedoeling was volgens mij dat het een soort schakelprogramma was tussen ook nog een aantal andere sporten. Maar die andere sporten werden echt iedere keer radicaal afgekapt als er ook maar iets gebeurde in de Tour.
Ah,
dat
lekker.
Dat was wel echt heel fijn. En ja. Natuurlijk die hele tijd de tune erbij. Ja, daar word je toch. Daar word echt wel instant gelukkig van.
Snap ik.
Dus dat was eigenlijk een hele fijne inleiding voor wat daarna kwam. Namelijk dat ik voor de tv kon zitten op de bank. En kon kijken wat er helemaal ging gebeuren.
Lekker.
Ja, Jonne, kom je nog aan toe met 2 kinderen?
Mondjesmaat. Maar zoals jullie weten, luister ik graag. Ik ben gelijk helemaal aan het begin ingetuned. Want ik was toch wel benieuwd of er strijd zou zijn om in de kopgroep te komen. En dat was er. Dus toen maakte mijn hart al een sprongetje. Dat ik dacht van nou, we gaan in ieder geval niet het parcours saai. Maar de renners gaan er in ieder geval wat van maken. En vervolgens ben ik wat dingen gaan doen en op een gegeven moment op de bank beland. En toen in slaap gevallen.
Heerlijk.
Ja, heerlijk. En toen,
we zetten wel even onze autoriteit neer als goede wielerkijkers.
Ja.
In slaap vallen, ik was aan het paintballen.
Nee, maar en af en toe wakker geworden van de schitterende stemmen van Michel en José.
Ja.
En dan nog even omgedraaid. Hoofd de andere kant op. Het was wel op de bank gewoon. En met dochtertje op mijn borst. Dus dat was heerlijk. Ik was mooi op tijd wakker om iedereen te zien gaan.
Met de hoofd naar de juiste kant te kijken? Was ze al een beetje gefascineerd?
Naar de vader bedoel je? Ja.
Nee, naar de tv bedoel ik.
nog niet. Nee, ze kan echt pas 20 centimeter of zo ver zien, volgens mij.
Dan leg je dat zo dicht bij de tv.
vandaar die vierkante ogen van jouw kinderen. Ja. Dat verklaart wel een hoopje.
Ja.
Maar... Nee, dus ik was op tijd voor alle valpartijen.
Nou, het was eigenlijk.
Dat was een beetje de.
De voorpret was eigenlijk al een paar dagen eerder begonnen. Want ik had ook naar de ploegenpresentatie. Had ik zoveel mogelijk van proberen te zien en te volgen.
Nou, je bent weer echt helemaal opgeleefd, hè?
Ja, maar het was ineens heel creatief dit jaar. Dat was heel leuk. Want even kijken, was nou Israël's Cycling Nation? Die hadden. Of was Bahrein? Bahrein die had een shirtje met cryptocode erop. Waarmee je dus een. Ze hadden een.
Waarmee je een pot Apple kon winnen.
Ja, ze hadden shirtjes aan mijn cryptocode erop. Die shirtjes dragen ze niet in de koers. Die hebben ze allemaal vernietigd op eentje na. Wat dus een uniek shirtje is. Want er zit een unieke cryptocode op. En die kon je dus kopen. En dat kon je veilen. En dat was voor het goede doel, namelijk overgewicht in Bahrein.
Oké. Okay.
Dat vind ik echt heel erg leuk.
Dus dit
een goed doel.
Leuke niche wel.
Ja,
maar een leuk,
vier mensen.
Een NFT noem je dat. Een non...
fungible token.
Fungible token, ja, exact. En waar je had ook de ploeg natuurlijk van Mathieu van der Poel. Die met de ode kwamen aan Poepoedor.
Ja.
Dat paars gele.
Ja.
En dan mochten
mooi.
Ze ook vandaag in rijden. Was natuurlijk ook leuk.
Ja. Ja, maar één dag maar.
Ja, omdat vandaag natuurlijk niemand in een gele trui start. Ja. Dus
oh, ja.
Mag niet met geel.
Mag niet, vroeger was het natuurlijk altijd onze. Die het hele jaar in eigenlijk Tour geel rondreden.
Ja.
Maar dan in de Tour met roze.
Zoveel geel zit er toch niet in dat...
De roze moest rijden. Nee, maar geel mag gewoon niet.
Jumbo heeft toch ook geel?
Nou, die rijden nu dus ook in veel...
Zwartere
shirtjes.
Het mag niet... Het moet helder zijn wat de gele trui is. Als daar maar geen twijfel over bestaan.
Oké, okay,
mag ook niet in een bolletjes trui rijden. Nee. Dus je mag niet in al die truien rijden.
Maar, nee. Ja, ook niet groen, dus.
Maar en
wit ook niet.
Jumbo en ja, wit. En, ja, nou goed. Jumbo kwam op die blauwe bandjes. Hè? Dat is natuurlijk leuk. De swapfietsbandjes.
Ja. Werkt dat volgens mij wel goed? Is dat ook de hele tour?
Ja. Ik denk niet alle etappes.
Ik had wel gehoopt dat naar die valpartij dat er zo'n swapfietsautootje zou komen om dan
ruilen.
Ja, om te ruilen.
Dat zou vet zijn, dat Kruiswijk op zo'n swapfiet binnenkwam.
Ja. Ik vond overigens dat de Jumbo's zien er sowieso wel goed uit, hoor. Goh,
ik vind het een mooi shirt. Het was ook het shirt waar ik op gestemd had.
Ja, je maar ik ben het wel. Ik vind het mooi, maar het is wel minder herkenbaar. Dus als je in een helikopter... mijn dochter zit namelijk in de fase dat ze met mij wielrennen komt kijken en dan vraagt voor wie zijn we, papa? En dan moet ik zeggen voor welke kleur we zijn.
Ja.
En toen zei ik geel-zwart en toen zag ik er zo kijken.
Hmm.
Die zitten er niet.
Nee, maar dat
en
daar
had ze gelijk in. En toen dacht ik, misschien zitten we achteraan het peloton. Maar toen bleken ze wel gewoon te zitten. Ik had ze gewoon niet herkend.
Nee, maar dat is wel slim, want dan zien mensen het ook minder snel als je demareert.
Ja, dat zal het zijn.
Dat is ook slim. Ja. Maar ik vind ook... Hun nieuwe fietsen vind ik ook erg mooi.
Ja,
dat die Cervelo's.
Ik vind het mooier dan dat groene. Dat groene passen niet goed bij de rest van de
auto. Nee, klopt. Ik vind het groen vond ik schitterend. Maar het met geel-zwart ging het echt totaal niet.
Nee, maar dat is het probleem van die Bianchi. Dat Bianchi groen staat bij niks. Je kunt hooguit wit en zwart.
Ze zitten nu bij de Gymboys. Bij Bike Exchange.
Ja.
En daar sluit het nog wel redelijk aan.
Ja, daar zit
ook wel wat
redelijk.
Groen. Ja, als je
zo'n
Bianchi neemt.
Kleur. Je moet iets effens aandoen. Anders dan...
Ja, of je moet... Of ook in die kleur, maar dan helemaal gewoon.
Tot zover
helemaal Bianchi groen.
Tot zover ons modehoekje.
Ja.
Ja.
Zullen we naar lifestyle? Maar het is toch leuk dat bij de ploegenpresentatie... dat al die ploegen dan van tevoren iets bedenken... om te stunten met de sponsors.
Ja, maar dat is ook wel echt iets van de laatste tijd. Dat in één keer dat ze dat moment aangrijpen... om dan echt iets interessants publicitairs te proberen doen. Toch? Ja.
Ik vind het vooral heel leuk dat jij dat gewoon gekeken hebt.
Ja, dat is...
Maar ik vind het wel goed. Ja. Ik vind dat wij dat vind een soort Freddy Fair moeten we meer hebben. Die hebben we veel nodig. Daar moet je op gaan letten deze...
Freddy Fair. Gaat die doen alsof hij een boek heeft gelezen.
Nee, dit is het woord wat dit moet je aanspreken. Dit zou Ivo niet gebruiken.
Ja, zeker ja. Ivo die komt hier ook net binnen. Die klein golfapplausje, die gaat weer weg.
Oké, maar even terug naar de etappe van vandaag. Want dat is dus het echte begin. Er was een kopgroep.
Ja, er was strijd zelfs om de kopgroep. Mensen gingen en mensen gingen mee. En in plaats van dat het een beetje kabbelen... en dan twee semi-profs die de halve dag vooruit reden... was het gewoon vijf man. Frank Bonamour.
Ja, Frank Bonamour.
Willem zwijmelt helemaal weg.
Frank Bonamour.
Frank Bonamour.
Als ik er ooit een roman over wielrennen zou schrijven... en ik zoek een hoofdpersoon, een naam van een hoofdpersoon...
Ja.
Dan is het toch Frank Bonamour.
Ja, absoluut. Snap ik ook heel goed.
En niet Danny van Poppel.
Niet Danny van Poppel, nee. Dat zou een beetje de vijand dan zijn.
Die zat er ook bij.
Die zat er ook bij. Hij ging heel vroeg dus. Anthony Perez, Christian Rodriguez en vriend van de show. Idi Schelling.
Ja, te gek.
Ja.
Ik werd er meteen zo blij van dat hij in die kopgroep zat.
Ja, het is zo'n leuke gast. Olijk, vind ik hem. Een olijke gast.
Ja.
En vooral dat hij dus de tussensprint ging pakken.
Ja.
Die lichtelijk bergop was. Hij reed in zijn eentje. Ging hij toch nog even sprinten.
Ja,
maar dat was echt goud.
Nee, maar dat was om zoveel redenen goud. Ja. Vanwege omdat je denkt, maar dit is gewoon tof dat je dit doet, zeg maar. Maar vooral omdat je zag waarom hij deed. Er stonden zoveel mensen omheen.
Ja.
En hij dacht gewoon, ik geef jullie waar voor je geld.
Ja,
jullie staan hier om een sprint te krijgen. Ja. Je denkt, je rijdt een eenzame renner op kop. Nee, ik ga gewoon er even een paar meter sprinten.
Even sprinten gewoon.
En iedereen blij.
Ja, ik vond jammer.
Zo kan het zijn, hè?
Ik vind jammer dat hij niet nog even rechtop ging zitten en zo... Even de Bora zo, borst vooruit. Ja. Even op de sponsor wijs. Dat was nog wel vet geweest.
Ik vond ook een mooie actie, vond ik zijn sprint voor de bergpunten. Waar hij zich vergiste dat er nog één extra bocht met beklimming in zat.
Ja, dat
dus
was pech.
Toen reed hij echt spectaculair, ging hij die sprint aan. Ja. Hey, keihard weg van iedereen. En toen zag je, toen ging de camera dus een bocht om. En alle kijkers dachten, er is nog een stuk. En Ieder Schelling dacht waarschijnlijk op dat moment ook, er is nog een stuk. Want hij parkeerde echt totaal en werd voorbijgereden.
Ja, dat was...
Perez.
Ja, dat is ongelukkig. Maar hij pakte wel gewoon de bolletjestrui, jongens.
Ja, hij zei
het podium
dus,
op twee keer.
Ja, nee, fantastisch. Maar hij zei dus wat ik echt leuk vond, was dat hij dus zei... hij had dus gezien in de kopgroep, er zijn een paar jongens die sterker zijn dan ik, bergop.
Perez.
Perez, ja. Mijn dark horse voor de bolletjestrui uiteindelijk. Even de toto gespeeld.
Nee,
Perez.
Ja? Wat kreeg je ervoor?
Volgens mij 200.
Echt?
Ja.
Oeh, dan ga ik zo meteen even kijken.
Ja. Dus, hij had dus gezegd dat hij sterker was. En wat ik echt zo leuk vond, was dat hij dat zei na aflopen in een gesprekje met de NOS volgens mij, of met het AD. Een van de twee. Die waren net zaten te kijken dat hij. Hij dacht, ja, ik moet een list verzinnen. Dat hij zich liet uitzakken en ook geroepen had naar de auto. Jelletje, jelletje. En toen was gaan demareren.
Dat weet ik.
Wat ik heel grappig vond.
Oh, heel vet.
Ja. Dus
je moet een list verzinnen. Dat zegt mijn moeder altijd.
Ja, precies. En Tom Poes.
Goed.
Maar het was ook echt totaal verwarrend moment. Want hij liet zich dus naar achter zakken. En toen sprong hij weg. Maar volgens mij dacht iedereen van, maakt hij nou een grapje?
Ja.
En voordat ze dus besloten hadden dat het geen grapje was, was hij eigenlijk al uit zich verdwenen.
Want zo snel had hij voorsprong. Dat verbaasde me echt. Ik dacht ook, waarom gaat Perez hier niet achteraan? Want je doet deze vroege ontsnapping voor de bergtrui. Waarom zou je, wat denk je, dat hij anders gaat dragen tot finish?
Misschien is je dark horse wel een mank horse.
Ja, het zou goed kunnen.
Of een hobbelpaard.
Voor ons was het natuurlijk fantastisch. Want vervolgens reed gewoon Ide Schelling heel lang op tête à la course.
Ja, we werden nog even aangehaald.
Ja.
Michel, in zijn laatste tour.
Ja, het voelde een beetje de fakkel overdragen.
Ja.
Wat zei Michel?
Dat hij judolessen had gevolgd. Om beter te kunnen vallen.
En dat had hij gehoord
in
de Rode Lantaarn.
De Rode Lantaarn.
Dit is echt al vanaf het hele prille begin. Ja. Toen hadden we ook al zoveel valpartijen gezien. Ja. En toen was onze conclusie, nou, we hebben sowieso de wet van Willem Dudok. Je kan alleen maar winnen als je op je fiets blijft zitten.
Vandaag weer eens bewezen.
Belangrijke wet.
Zeker.
En als je eraf valt?
Als je eraf valt, dan met een judo-worp op de grond belanden.
Een judo-rol.
Judo-rol. Ja. Geen Ippon.
Nee. Ja.
Gewoon een Bahasaki.
Maar ja, ik denk ook er nog steeds bij van, ja, je moet wel uitkijken dat je niet zo met je handen zo heel hard op de grond gaat slaan. Want dan kan je dus ook overkomen wat Soler vandaag is overkomen. Mm. Hij heeft namelijk zijn pols gebroken, zijn arm.
Ja.
Maar dat is niet doordat je afslaat op de grond, hoor.
Ja, dat kan gebeuren.
Ja, moet je heel erg waarschuwen om je pols te breken.
Misschien luisteren mensen dit. Ja. We hebben ook verantwoordelijkheid.
Eén, om rectificatie te voorkomen, het is een Vasari.
Ik zat nog met mijn hoofd bij de motorsport.
Of bij de sushi.
Bij de
wasabi.
Ja. Terug naar Ide Schelling. Het is natuurlijk wel grappig dat hij het ging tussen Perez en Schelling. Schelling heeft nu 3 punten, Perez 2. En Alaphilippe ook 2 door tussen overwinning uiteindelijk. Maar die Perez is toch, die reed vorig jaar virtueel in de bolletjes trui. En toen reed hij tegen zijn eigen ploegleiderswagen aan, toch? Dat was hij.
Ja, was hij dat? Ja, dat zou goed kunnen dat hij dat was.
Hij reed volgens mij virtueel in de bolletjes trui. Toen is hij in de afdaling. Tegen de COVID-wagen aangereden.
Wauw, Tim, je bent echt vlijmscherp uit die Giro gekomen.
Ja, ik heb zitten studeren dat Astana kampark zat.
Ja, hoe is het met. Ja, jongens.
Ja.
Fino Kurov is gewoon eruit gebonjourd.
Ja.
Ja.
Ja, en daar wordt niks over gezegd.
Nee, het is gewoon, hij is weg en dit is. Maar.
Nou, ik kan er ook niks over zeggen, want op Astana kamp gebeurt, blijft op Astana kamp. Ja, wij afgesproken.
Ja, precies. Ja. Hetzelfde geldt voor mij.
Het was vooral, de ploeg had gezegd, het is om persoonlijke redenen. En toen heeft Fino dat ontkend. Wat natuurlijk raar is, want dan is het om professionele redenen.
Mm-hmm.
Dus dan zegt hij van nee, het was niet om persoonlijke redenen. Het was omdat ik gewoon een slechte ploegleider ben. Ja. Van die er niks van kon. En toch, dat is toch raar?
Nou, of een conflict van inzicht.
Ja.
Dus dat Fino ergens anders naartoe wilde met de ploeg.
Maar goed, geheel ongerelateerd daaraan gaan wij volgende week een nieuwe host introduceren. Bij de Rode Lantaarn.
We kunnen nog niet zeggen wie het is, maar het rijmt op Ino Kurov.
En het is goed nieuws voor de Kazakse luisteraar. Want die kunnen nu ook luisteren.
Ja. Ah, leuk.
Ja. Maar wat een groot voordeel was natuurlijk van de vlucht van Ide, was dat hij ook niet bij de valpartij betrokken kon zijn.
Ja.
Nou, het was wel frappant dat de valpartij gebeurde. En Ide had nog 1,5 minuut, denk ik.
Ja.
Toen dacht ik, nou, biedt kansen. Maar Ide had zo besloten dat hij niet ervoor ging rijden. Want hij ging voor de bolletjestrui. Dat hij echt zelfs, ondanks die valpartij, liep het verschil echt razendsnel terug.
Ja. Ja,
maar het is natuurlijk ook super zwaar om in je eentje tegen zo'n peloton. En volgens mij had hij gewoon bedacht, ik moet die 35 kilometer tussen het ene bergje en het andere bergje vol rijden. Want dan heb ik de bergtrui. En dat is gewoon de prijs. En daarna maakt het geen donder meer uit.
Nee.
Het viel me eigenlijk nog mee dat hij niet gewoon even langs de kant van de weg even op een krukje ging zitten om even uit te blazen.
Ja. De kunst van parkeren is ook een mooie kunst.
Maar de valpartij, jongens. Daar is al veel over gezegd. Vooral veel morele verontwaardiging over geweest.
Het is een schande.
Exact.
Valpartij 1.
Valpartij 1.
Dus ja. Tony Martin rijdt aan de zijkant van de weg. Steekt iemand een bordje op met groetjes aan mijn opa en oma. Mm-hmm. Ja. En Tony Martin rijdt daar tegenaan.
Ja.
En de hele Tony Martin.
Ja. Mm.
En de hele boel daarachter. Echt, wat een massale valpartij was dit.
Ja, zeldzaam.
En ik dacht echt, hier zoveel schade aangericht. Mm-hmm. Maar het viel eigenlijk nog wel mee daarna. Dat ik het.
Ja. Ja, ik ben vooral benieuwd naar die opa en oma. Of die dan over een paar dagen ook met zo'n bord gaan staan. En waar ze dan
groetjes
gaan staan.
Terug.
Groetjes terug.
Los nou blij zijn met de groetjes.
Ja.
Want die screentime hebben ze wel gekregen vandaag.
Ja.
Ja, maar wat een ellende. Ja.
Het was een beetje, voelde een beetje als een Brigadier Kodak momentje.
Ja.
Heb je die, ken je dat prachtige verhaal van Wiep Itzinga? Volgens mij staat het in twee delen op Het is Koerspunt. En dan is het ook een boek van Wiep Itzinga. Kan sowieso echt een hele goede wielerschrijver. Maar dat boek gaat eigenlijk over, hij zoomt dan heel erg in op bepalende momenten. En een van de bepalende momenten is dan het moment van Brigadier Kodak. Volgens mij in de tour van ergens begin jaren 90. Met Abdou Chaparov en Wilfried Nelissen. Die op de finish afstormers als sprintend. En dan staat er een. Dat was nog in de tijd dat er gendarmes op de weg stonden om de toeschouwers tegen te houden. En een van die gendarmes die was net daarvoor gevraagd door een meisje om. Wilt u een klein meisje, wilt u een foto van mij maken van het tourpeloton? En hij zei, ja, tuurlijk, dat doe ik wel. Maar wat is het probleem als je met een fototoestel een foto probeert te maken? Is dat de afstand veel verder lijkt dan mensen in werkelijkheid zijn. Dus die renners waren al veel dichterbij. En hij was een foto aan het maken. En Abdou Chaparov zat volgens mij gebogen over zijn stuur te sprinten. En die reed vol tegen hem aan. En nam Wilfried Nelissen in zijn sprint mee. Het was ook eind, volgens mij zo'n beetje einde carrière van Wilfried Nelissen daarna. Maar dat is dus, staat dus bekend als. Sindsdien staat die man bekend als Brigadier Kodak. Want Kodak was het fotomerk. Maar daar deed het me een beetje aan denken. Behalve dat wat. Michel zei, die noemde het de ziekte van deze tijd. En daar zit natuurlijk één verschil in. Dat is namelijk die meneer Kodak, die was een foto aan het maken van het peloton. Als in, van ik wil een herinnering hebben aan waar ik geweest ben en wat er geweest is. En deze dame, die wilde gewoon haar eigen shine momentje hebben. Die stond niet eens te kijken naar het peloton. Die was bezig met de camera die op het peloton gericht stond, om daar een beetje shine van de renners af te pakken voor haar eigen gewin.
Ja.
Ik neem aan dat ze.
Ja, dus, voor de opa en oma gewin.
Dat vond ik nog een verzachtende omstandigheid.
Ja.
Dat ze het voor de opa en oma deed.
Ja.
Maar dat was ook de enige verzachtende omstandigheid.
Ik neem aan dat ze dus de motaar met camera voorbij zag komen.
Ja.
En niet goed gekeken heeft naar wat is nog de afstand naar de renners die erachteraan komen. En toen met dat bord begon te zwaaien. Tony Martin zat helemaal aan de zijkant van de weg.
Ja.
En die reed er tegenaan.
Mm-hmm.
Ik zag Oliver Nase zag ik nog tweeten van. Ja, het is wel altijd dezelfde renners die dit overkomt.
Ja.
Nou, dezelfde renner.
Ja.
Nou, hij zei meervoud, zei hij toch?
Ja, maar hij bedoelt natuurlijk Tony Martin. Ja,
het zijn altijd de Tony Martins van het peloton die het over. En daar is er toevallig maar één van.
Het zijn altijd de Tony Martin van de peloton. Ja. Nou ja, het probleem met Tony Martin is dat dit. Ja, dat er wel heel veel renners vinden dat hij zich beter op het tijdrijden kan richten. Omdat hij daar dan minder mensen.
Mee verwond.
Ja. Dus ja. Ja, dat.
Maar vonden jullie dat hier iets aan kon?
Nee, vond ik absoluut niet. Nee, zeker niet. Maar,
nee, maar
dat las ik wel een beetje in dat tweetje van Olly.
Ja, omdat ik wel denk. Dus dit zijn altijd gevaarlijke uitspraken. Maar ja, ik denk wel dat het. Ik vind niet dat hij er iets aan kan doen. Maar ik denk wel dat iemand anders hier beter mee om was gegaan. Als hier als Wout van Aert op kop had gereden van dit treintje. Ja. Of Mike Teunissen. Dan was dit niet zo afgelopen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus is het wel een beetje de schuld van Tony Martin.
Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met stuurvaardigheid.
Precies.
En hoe makkelijk je een manoeuvre
scherp je
kan
bent,
maken.
Hoe snel je bent.
Ja, het is ook gewoon techniek.
Ja.
En ja, daarom is het heel fijn dat Tony Martin inmiddels een zeer gewaardeerde knecht is en over het algemeen voorop rijdt.
Ja, en hij viel natuurlijk ook een beetje stom. Dus het was ook een beetje, het is een beetje, zeg maar, de voetbalanalogie van door het midden uitverdedigen.
Door het midden vallen bedoel je?
Ja, je moet gewoon
beter
de berm
beter de berm in kunnen vallen, dat ja, klopt. Ja, ook voor hemzelf.
Ja. En,
maar ja, dan was hij waarschijnlijk voller tegen die vrouw
even,
aangeramd.
Even het vriend van de show momentje. Dus even voor de record, het was wel een prachtige foto geworden.
Ja.
Echt een herinnering voor het leven. Maar je ziet op die foto, zie je ook, of op de screenshot, zie je ook Mike Teunissen die Ja. Twee rijden achter net aan het drinken is.
Ja,
echt het slechtste drinkmoment
heel,
ooit.
Heel zuur.
Ja, ja, maar
hij is wel oké, toch?
Ja, we kunnen nu een beetje omlachen. Omdat hij in ieder geval geen breuk heeft.
Klopt, maar Sutterlin is wel naar huis, hè? Die lag er gewoon bij.
Ja, maar het verbaast me echt. Want het was zo'n heftige valpartij op tv. Alle commentatoren waren ook in alle staten over wat je zag gebeuren.
Alle twitteraars ontploften.
Maar ik viel me al heel snel op dat er niet heel veel renners bleven liggen. Terwijl ze wel allemaal bovenop elkaar lagen. Ja. Kelderman lag er onder, geloof ik.
Ja, die is niet helemaal ongehavend uit de start gekomen. Die lag... gekneusde elleboog.
Als je in deze rit nog vijfde kan worden.
Nee, klopt. Maar ja, gekneusde elleboog. Hij lag, hij rijdt goed. Dus laten we hopen dat het oké is. Maar
ja, nee, maar het klopt
niet chill,
hoor.
Natuurlijk.
Het viel me ook heel erg mee. Sutterlin inderdaad de enige die meteen volgens mij moest opgeven. Tony Martin zag ook echt heel slecht uit eigenlijk. Maar ja, wat het ding is met deze valpartij is volgens mij... ook al valt het erg in eerste instantie mee... je weet dat eigenlijk pas de komende dagen. Dus ook, ook Mike, weet je wel. Geen breuken, maar als je helemaal open ligt... en je slaapt slecht 3 dagen lang... en je rijdt voortdurend achter de feiten aan de komende dagen. Ja. Het is hoe dan ook voor een heleboel renners... een hele slechte start van de Tour.
Klopt, zeker omdat de mensen die net weer aankwamen sluiten... na die eerste valpartij... toen kwam er nog een valpartij en die was minstens net zo groot.
Ja,
ja.
En daar lag...
daar waren wel veel meer slachtoffers.
Klopt. Onder andere Froome. En dat is best wel gek, want dat heb ik eigenlijk ook nooit gezien.
Dat hij viel? Ja. Hij heeft toch de tweede Tour die hij reed?
Ja, klopt ja.
De tweede Tour dus nadat hij gewonnen had. Toen viel
was
hij
in die kasseirit volgens mij. Ja, precies. Dat klopt. Toen heb
dan
ik hem een keer...
hem nog zo staan met zijn hand op.
Klopt, toen heb ik hem inderdaad... maar dat was het enige natuurlijk.
Het is geen brokkenpiloot.
Nee, totaal niet. En hij was natuurlijk ook altijd goed omringd en voor in het peloton. Maar hij lag erbij.
Ja,
en er nog meer slachtoffers, maar dat zag je uiteindelijk iets meer in de uitslag.
Ja.
Dus het was een beetje...
Ja, het was natuurlijk volle finale.
Ja, 7,5 kilometer. Ik zag Woods redelijk snel liggen, want half Israël lag erbij, volgens mij ook Greipel.
Ja.
We komen zo meteen denk ik bij de grote verliezers.
Was het Soler? Of was het een Astana die viel, weet je?
Nee, volgens mij was het een Movistar. Tenminste, het eerste wat ik zag was dat er een jongen van Movistar...
Soler is in ieder geval abandon. Die kwam nog net voor de bezemwagen binnen.
Ja.
Volgens mij is hij naar huis met een gebroken pols.
Ja, wordt weer een hartstikke leuke aflevering op Netflix.
Nou, ik ben begonnen.
Ja?
Ik heb bijna het eerste seizoen er doorheen gejaagd. Ja, het is te absurd voor woorden, joh.
Ja, hè?
Ik denk echt, waar zit ik naar te kijken? Wat zijn dit allemaal voor gekkies?
Voor clowns.
Ja.
De Movistar documentaire op Netflix.
El Día Menos Pensado.
Ja. Ja, gewoon... Oké, iedereen doet maar wat. En na mij de zondvloed. Dat is een beetje het motto. Ja.
Wist je favoriet, Jonne?
Ja,
jij kijkt seizoen 1, hè?
Ja.
Dus dat is nog met Nairo.
Ja, met Nairo.
En mijn Richie.
Ja, Unzue. Ja, dat...
ja.
Ook, hij wordt dan neergezet als
de sportief directeur.
Ja, zonder hem zou het wielrennen niet bestaan. En hij wordt gewoon echt als de zon neergezet.
Ja.
Van de zonnegod. Ja, ik heb niet het idee dat hij er enige vorm van kijk op heeft.
Nee.
Hij
is in seizoen 2 hoort het. Gaan zijn uitspraken echt nog een tikkie absurder?
Het is echt wonderbaarlijk. Ja. Maar goed.
Waarin hij op een gegeven moment Valverde complimenteert dat hij zo goed is omgegaan met de generatiekloof tussen hem en Enric Mas.
Ik vond wel.
Een prachtige uitspraak doe ik nu voortdurend tegen jongere collega's maak. Dat ik dat zo knap van mezelf
vind. Ja, en ik vind ook dat je dat goed doet. Behalve dat ik natuurlijk jouw midlife crisis ben. Maar ik vond wel opvallend hoe kwetsbaar Valverde zich opstelt door te zeggen dat hij echt last had van die trui. Dat vond ik, dat had ik echt niet verwacht. Toch?
Ja, zeker.
Ja, dat vond ik gewoon heel raar.
Hey, wat? Ik mis even het...
Valverde lukt het maar niet om te winnen in de regenboogtrui. En hij zei, ik voelde echt de druk van die trui.
Ja, maar dat zei hij toch echt?
Ja.
Maar Willem die keek erbij van...
Willem voelt ook de druk van die trui.
Ik zit alweer bij seizoen 2, hoor.
Ja.
Ik ben met mijn hoofd al in seizoen 3.
Okay,
maar geen Soler dus
geen
meer.
Soler dus. Ja, balen voor de documentaire, dat kunnen we wel stellen, ja.
Ja.
Dat is ook een gekkie.
Nou ja, en het was het enige probleem van de mobbies niet. Want... Hun grote kopman kwam ook op achterstand binnen.
Nou, nee, Mas zat er gewoon bij.
Ja, Miguel Angel Lopez.
Ja, maar dat is niet hun grote kopman.
Denkt hij zelf heel anders over.
I know.
Het is in ieder geval een kleine kopman.
Ja.
Maar goed, ja, dus die grote valpartij. Ook daar volgens mij een probleem voor Mathieu van der Poel. Want zijn halve ploeg werd weggeslagen.
Ja.
Ik had toch het idee dat hij daar later last van kreeg. Want
ook, hij zei zelf.
Net als op de Poggio.
Ik had de benen niet.
Ja, maar dat is waar. Maar hij had wel een Poggio momentje. Weet je nog dat hij daar, dat hij daar slecht gepositioneerd zat? Ja, dat was hier toch weer het geval.
Klopt, hij moest eigenlijk op een heel steil stuk moest hij al langs een renner of 40.
Ja.
Misschien 30. Maar zo goed als Alla zat met de drie quicksteps voor hem. Zo slecht zat hij een beetje in de back of the peloton.
Ja. Maar dat vond hij zelf dus niet, hè? Want hij zei dus achteraf, ik zat in principe goed. Alleen ik had de benen niet. En dat kan betekenen dat hij dus daar wilde zitten. Of dat hij graag voordoet dat hij daar...
Het is ook moeilijk om de hand in eigen boezem te steken. Ik vond eigenlijk altijd, als ik had voetbal, dat ik wel een goede wedstrijd had gespeeld. En eigenlijk niks van begrepen waarom ik in de 60 minuten was gewisseld.
Ja, maar het is een beetje op welk moment je inzoomt. Want hij was vrij snel, zat hij weer in vierde, vijfde positie.
Maar toen had hij wel een jasje uitgedaan.
Ja, toen had hij al wel 30 man moeten inhalen. Terwijl Alaphilippe zat gewoon vanaf het begin af aan, Wout van Aert trouwens ook, perfect gepositioneerd. Ja. En Roglic ook. En Pogacar ook. Dus dat is, het is een beetje... Het was een beetje... Ja, dat is toch wel... het is moeilijk om verbeterpuntjes bij Mathieu van der Poel te zien. Maar dat positionering voor dit soort klimmen... Het is wel de tweede keer dat we nu zien dat hem dit overkomt.
Misschien ook een beetje laconiek. Dat hij gewoon denkt... Ik rij wel naar voren op het moment dat nodig is.
Ja.
En wat dat misschien toch net iets te veel kracht kost. Marginal gains.
Ja, en het feit dat hij dat dus nu weer in zijn eentje moest doen. Dus als je een ploegmaat hebt die à la Van Aert voor Roglic... of Devenijns of Ballerini zelfs voor de Koning Quickstep... Dan is het een stuk makkelijker om je positionering goed te krijgen... dan denk ik Van der Poel die dan dat helemaal in zijn eentje moet doen.
Ja, ik denk dat hij daar een beetje de pech had dat zijn ploeg weer op zich vaak ooit zou dit moeten kunnen, toch?
Ja, die had al wel heel veel werk gedaan, hoor. Die reed echt, die had een beetje de Tim de Klerk-rol vandaag.
Oh, echt?
Ja.
Oh, dat is raar.
Gewoon brommeren.
Die heeft toch gewoon de Brabantse pijl gewonnen.
Ja.
Ik zou toch zeggen, bewaar hem voor deze slotklim. Maar goed.
Dat zou ik ook zeggen, maar dat was niet zo.
Quickstep deed deze finale wel heel erg professioneel, vond ik. Want ze waren echt sowieso de hele race heel erg vooraan. Ze waren favoriet. Ze hadden favoriet bij hen, Alaphilippe. We hebben heel lang naar de tractor zitten kijken. Mm-hmm. Naar de Klerk.
Ja.
En ook in deze finale. Maar ik weet niet wat de Venijnse bezielde vandaag. Maar die was me toch partijsterk. Dus die bracht Alaphilippe zo ver mogelijk naar boven. Maar die sloeg ook het gat.
Ja.
Wat erachter viel naar, volgens mij, Van Aert.
Mm-hmm.
En toen ging Alaphilippe weg. En toen was hij eigenlijk niet meer terug te pakken. Nee. Maar de Venijns was dus samen met Alaphilippe de sterkste daar op dat moment.
Ja. Op datzelfde stuk.
Ja.
Ja.
Ja, dat was indrukwekkend, vooral ook omdat hij nog niet op kop zat. Dus hij kwam echt, dus Ballerini reed de tempo omhoog, volgens mij. En Devenijns kwam er in één keer voorbij en die viel aan en Alaphilippe ging in zijn wiel zitten. En Alaphilippe nam het over. Ja, je zag al meteen, volgens mij vooral aan de reactie van Aert, want die zat erachter en die had eigenlijk dan meteen in zijn wiel moeten zitten. Ja, yeah, it's not gonna happen.
Nee, Van Aert was, die zei hij ook zelf na afloop van... Alla ging als een raket en
op het moment... Hij gebruikt daar een heel mooi woord voor. Niet een raket, maar als een...
Speer?
Nee, als een...
een lans.
Dat zou ik namelijk niet zo mooi vinden.
Nee. Maar hij bedoelde
een raket.
Ja, hij ging als een lancering of zo, zoiets.
Ja. Maar... Nou ja, hij ging als de brandweer. De brandweer, Maden. Ja. Willem, hebben we nog een update? Nee,
Nou, maar het was een sterk staaltje. En, vooral als je kijkt wie er in die groep achter hem zaten. Want ze probeerden een aantal... Het is Roglic probeerde het.
Ja.
Wie zat er nou van Direct Energie?
Latour.
Latour.
Dat was leuk.
Ja, dit was eigenlijk nog de sterkste.
Ja.
Die hield het goed vol. Roglic en Pocky samen gingen nog een keer. En ze kwamen er allemaal niet bij.
Ah, zo leuk van Alaphilippe. Want het was niet per se de planning.
Ja.
Want het eerste stuk was het stijls. Met gemiddeld 10%. En daar ging hij. Maar het was daarna nog zo lang. En natuurlijk vlakte het af.
Ja.
Maar hij moest nog zo ver.
Ja, ik zat ook te kijken. Dus op een gegeven moment dacht ik... nu is hij op zijn eind. Het was nog 1800 meter.
Ja, ja. Het was echt een sprint van 3 kilometer, zeg maar. Hij moest ook echt blijven rammen. Wel grappig. Na afloop gaf ze de gemiddelde van Alaphilippe van de laatste 10 kilometer. En dat was 49,5 kilometer per uur.
Ja.
Maar daar zaten dus ook die laatste 3 kilometer bij. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe hard hij dan die berg op is geknald. Maar zo'n vette renner. Dat hij het was niet gepland, dus het is instinctief. Dave Nijns doet dat, hij gaat mee. Hij ziet, ik heb een gat. Hij denkt, fuck, ik probeer het gewoon.
Mm-hmm.
Hij denkt niet, behoudend, ik wacht op mijn sprint, weet ik veel wat. Nee, ik flik het gewoon en de dood op de gladiolen. Ja, schitterend. Echt schitterend. Ik was dus van tevoren een beetje bang dat hij niet goed zou zijn.
Mm-hmm.
Maar hij is gewoon goed, jongens. Dus
die voorspelling kan de prullenbak in.
Bring out the champagne. Ja, maar het is wel een voorspelling waarvan ik blij ben dat hij niet... Want bij ons was gelijk de discussie. Bij ons? Oh, sorry, ik mag de WhatsApp groep niet meer noemen van jou.
De WhatsApp groep met je vrienden.
Sorry, ja. Tim. Ja, met mijn echte vrienden. Nee. tot wanneer gaat hij het geel houden?
Mm-hmm.
Ja, want nu wordt het echt...
Wat denken jullie?
Ingewikkeld, want morgen is een echte Alaphilippe aankomst.
Ja.
Tenminste, als ik Mathieu van der Poel mag geloven. Want die zei van...
Ja. Muur de Bretagne ligt nog beter.
Nog beter. En wordt het voor mij nog moeilijker om het tegen Alaphilippe op te nemen. Maar daarna is er gewoon een hele tijd niet zoveel kans meer om het verschil te maken.
Tot woensdag, tijdrit.
En de tijdrit is Alaphilippe natuurlijk ook heel goed in.
Nou ja, hij is niet de specialist. Maar als hij wil, kan hij hem gewoon winnen. Of tenminste, als hij zich erop toelegt, dan kan hij gewoon echt een heel goede tijd rijden. En kan hij hem dus zelfs winnen, zoals we 2 jaar geleden zagen, toen hij zo lang het geel reed.
Nou ja, kijk, dus ik vind het een hele interessante vraag. Want als je kijkt, als je verder kijkt richting het parcours.
Ja.
Ja, als hij rij me maar eens af. Dat is eigenlijk de hamvraag. En waar ga je me dan afrijden? Ja. Dus het is in ieder geval, laat ik zeggen... vooraf had, denk ik, hadden wij en maar ik denk ook de grote teams, dus Jumbo-Visma, Ineos en UAE, denk ik geen moment rekening gehouden met we moeten ook. Alaphilippe is een factor, maar hij is nu een factor.
Ja.
En een belangrijke, denk ik, voor het algemeen klassement. Je komt er maar beter snel vanaf, denk ik.
Maar is het echt een factor? Want hij kan toch in het hooggebergte als Roglic en Pogacar en de Ineos trein gaat rijden.
Ja, maar dat dacht ik dus 2 jaar geleden ook. Hè? En toen is hij tot het laatste weekend is hij gewoon erbij gebleven.
Ja.
En nu, er zijn dus echt wel veel sprintetappes. Er zijn niet zoveel heuveletappes.
Dit parcours zou beter moeten liggen dan ooit. Het is een beter parcours voor Alaphilippe dan 2 jaar geleden.
Ja, de tourorganisatie heeft geprobeerd om zo'n Alaphilippe vriendelijk mogelijk parcours neer te leggen.
Ja.
Dus dat weet ik niet. Volgens mij hebben ze maar gewoon wat bij elkaar gegooid. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Ik denk in ieder geval tot aan de Van toe dat hij hem houdt.
Ja.
Dat is volgende week woensdag volgens mij aan mijn hoofd.
Ja, woensdag over 10 dagen.
Ja, ja, ja.
Maar goed, laten we nog even... Want wat is natuurlijk leuk is... dat vind ik dan wel fascinerend van zijn aankomst. Dat je zo gefocust bent op Alaphilippe. Dat het er eigenlijk niet meer zo toe doet wat er daar achterin gebeurt. Maar eigenlijk was het ook nog super interessant.
Ja.
Die sprint om de tweede plaats. Met name sowieso omdat Roglic daar even bonus seconden pakte. Nou, ik denk dat dit een tour kan worden waar de verschillen niet heel groot zijn. Dus waar elke bonus stelt. Dus dat was een mentale overwinning. Op Pogacar. Vooral ook, denk ik, omdat het de eerste wedstrijddag van Roglic was sinds, wat was het, 2014 of zo? In die tijd zit hij in 10 jaar.
Zo, ja. Hij is wel echt lang op hoogte geweest. Ja.
Bizar toch?
4 jaar, ongelooflijk.
Dat je dan, zeg maar, komt en gewoon meteen meedoet. En gewoon derde wordt.
Nou, het was wel... Hadden jullie ook niet een klein jubelmomentje toen ineens Roglic en Pogacar gingen rijden?
Ja, ja.
Je had dus een moment waarop Alaphilippe... Er zat alleen Latour, zat er nog tussen. Daarachter zaten Roglic en Pogacar.
Ja.
Alleen die werden wel weer gepakt. En toen ging Van Aert ging werk doen voor Roglic.
Mm-hmm.
Ja.
En toen zaten de Ineos... even kijken, Thomas... Thomas en nog een paar zaten...
Thomas en misschien nog Carapaz. Maar de rest van Ineos was al wel redelijk...
Gone.
Gone.
Nou, dat leverde dus bij mij een jubelmomentje op.
Snap ik. Snap.
Ik dacht, nu al, rit 1. We denken dat we een saai parcours krijgen deze Tour. Maar daardoor gaan ze misschien juist wel rijden op dit soort momenten.
Ja. Inshallah, Tim. Inshallah.
Nou, laten we zo even kijken wat deze uitslag gaat betekenen voor onze voorspellingen. Met name ook van wat betekent het nou voor de manier waarop Ineos moet gaan rijden. Want daar is nogal wat veranderd. Maar ik zag op een gegeven moment krijg je dan het Classement Général. En wat schetste mijn verbazing? Wilco Kelderman wordt gewoon vijfde.
Ja, met gekneusde elleboog dus.
En Bauke Mollema wordt negende.
Ja, Mollema heeft toch verklaard dat hij voor een klassement gaat.
Of in ieder geval dat hij klassement niet erg zou vinden.
Nee, ja, hij heeft gezegd...
Dat geldt in principe voor ons ook.
Ja, ik ga gewoon kijken of het lukt. Ja, Kelderman, hij is natuurlijk gewoon in vorm. Dat hebben we in de Dauphiné gezien. Maar het is... En blijft de vraag hoe lang je op de fiets blijft zitten. Mm-hmm. Vandaag niet gelukt. Mm-hmm. Moeten we eerlijk zijn. Maar zonder erg. Dus ja. Hè? Halleluja.
Als dit de pech is.
Ja, weet je. Laat maar zien. En dit is ook wel een aankomst waar hij goed in is.
Want zijn vriend, pechvogel, Richie Port.
Ja.
Heeft etappe 9 niet eens gered.
Nou, jawel. Hij is buiten binnengekomen, toch?
Ja, maar...
2,5 minuut.
2,5 minuut. Ja, nee, klopt. Ja. Wilco zeker had een man schitterend.
En, nee, maar dat vond ik top. En dus interessant. Maar het is dus interessant wat er daar gebeurt. Want Carapaz konden ze ook niet volgen. Bij die
eerste
groep.
Was de eerste die een klein gaatje moest laten. Ja. Die werd 22e.
Opvallend. Toch?
Zeker. Ja,
door veel mensen genoemd als potentiële toerwinnaar. Ja. Nou, dit is dan wel echt een dreuntje als je de eerste 22 niet kan volgen. Porte is denk ik echt een probleem voor Ineos. Dat hij al zoveel tijd verliest in de eerste. Ik
kwam ook heel ontspannen over de streep, begreep ik niet helemaal.
Nee.
Dus hij ziet zichzelf toch wel echt als knecht, denk ik.
Ja, maar...
Ze zeiden, we gaan met 4 kopmannen, geen ego's in deze ploeg. We gaan gewoon kijken wie er goed voor staat. Maar na 1 etappe kan je dus zeggen... Thomas staat heel goed voor.
Ja.
Carapaz moest bergop gaatje laten. En Port en Gegenhardt. Gegenhardt is op 5,5 minuut bijgekomen.
Ja, ja. Die is zeker bij de grote verliezers.
Krijg daar een beetje Tom Dumoulin vibes van wat je net zei over hij ziet zichzelf als knecht. Want
hij is ook echt gehaald als knecht. Hè?
Ja, maar als je wil knechten... laat ik zeggen, knecht ben je om je ploeg te helpen aan de overwinning. Wat is de beste manier om je ploeg te helpen aan de overwinning? Kan ook zijn kopman spelen.
Klopt. Dat was in dit geval slimmer geweest, denk ik. Dat is een beetje... Het ligt er een beetje aan hoeveel vertrouwen zij in Carapaz en Thomas hebben. En ik denk dat het vertrouwen heel groot is. Volgens mij hebben zij gewoon het idee van... laat ze maar komen, die 2 Slovenen.
Ja.
Zullen we de top 10 even erbij pakken? Want dat is wel leuk... van tevoren had ik namelijk wel gedacht dat er nog wel iets meer sprinters met volume bij zouden zitten.
Ja, ik dacht, ik moest denken aan Ewan op de Poggio.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, maar...
Die ons verraste.
Klopt. Ewan,
lag bij de valpartij ook.
Ewan is wat dat betreft een rare kwiebus, want als hij ergens op traint, dan is hij er dus ineens heel goed in. Maar dat zakt dus ook heel snel weg. Mm-hmm. Hij had dus getraind op zoiets als de Poggio. Nou ja, dit was dan wel een stuk zwaarder dan de Poggio, maar Ewan had ik hier niet verwacht, maar Colbrelli bijvoorbeeld wel. Nou, die was... lang in beeld, maar zakte op een gegeven moment weg. Sagan had ik hier ook wel verwacht.
Maar Sagan en Colbrelli en Ewan kwamen achter de valpartij. Dus die moesten al heel veel terugrijden. Maar
niet... daar zal het in zitten. Maar Colbrelli was wel heel lang... zat hij bij de eerste 4 op de klim. Maar uiteindelijk de enige sprint in de top 10 is Matthews op de tweede plaats. Ja. Die wint de sprint voor Roglic, Heek, Kelderman, Pogacar... Godu, Higita, Mollema en Thomas. Dit zijn toch wel echt eigenlijk allemaal mannen met een punch in de benen.
Ja, of sterker nog, met klassementsambitie.
Ja, dus dat is wel, vond ik heel...
Behalve Matthews zijn het allemaal mannen voor de GC.
Ja, dus dat vond ik wel interessant om te zien. En wat dat betreft ook extra spanning naar morgen.
Er is weer iets wat Willems Siri activeert. Maar om heel even te kijken naar de renners die echt verliezers zijn vandaag. Die echt klassementsmannen die tijd hebben verloren.
Want je kon hem niet winnen vandaag de Tour, maar wel verliezen.
Wow, wat een inzicht.
Ja.
Mooi. Sick.
Nee, maar Boegman en Kruiswijk en Guillaume Martin.
En Lopez.
Miguel Angel Lopez. Allemaal 1 minuut 50 verloren.
Ja.
Maar er zijn nog mensen die...
Poels, 2,5 minuut.
Poels, nog 2,5 minuut.
Simon Yates, 3 minuten.
Valverde, Dan Martin, Gegen Hart, 5,5. McNuddy, je boy.
Ja.
7 minuutjes.
Maar de grootste 8,5. Ja, is Wood.
Ja, kijk, er moet gezegd worden van deze mensen die wij nu noemen. Had ik van tevoren alleen Guillaume Martin op een klassement gezet. Lopez en Woods. Ja. De rest had allemaal
maar,
wel.
Maar Lopez had ik wel hoog staan hoor.
Ik niet. Eigenlijk. Ja, dat is een plakband. Plakker. Dat, daar, ja.
Ja, maar met plakken kun je een eind komen.
Ja, zeker. En nu dat niet wordt... meer. Dus dat
hopelijk leidt het ertoe dat hij eens gaat aanvallen.
Ja, nou.
Dat zou mooi zijn. Maar laten we zeggen, de grootste verliezer van de dag, wat mij betreft, Israel Cycling Nation.
Ja, Woods. Woods.
En,
ja,
Dan Martin ook.
Ja, maar die ging voor etappes. Dus voor hem is het geen ramp.
Want Greipel, ja, maar het is wel de enige die ze nog eigenlijk over hebben. Want Greipel viel, Froome viel, Woods viel. Dat waren toch hun drie kopmannen samen met Dan Martin. Ja, van Rethel Hollestein, Guillaume Bovin, Omo Goldstein en Rick Zabel gaat het niet komen.
Zal ik Alanis Morissette hier in mixen met Isn't It Ironic? Dat gewoon een hele ploeg valt behalve het hobbelpaard. Ja. Dat is toch grappig?
Ja, dat is waar. Maar zal je zien dat hij morgen wel valt.
Ja, goed. Morgen maakt hij wel kans trouwens. Ik bedoel, hij zou dat ook moeten kunnen.
Ja, ja, McNuddy, viel hij nou ook of was hij gewoon niet goed genoeg?
Ja, ik weet dat het was heel moeilijk te zien of renners nou gewoon erachter terecht kwamen en ja, opgehouden werden of zelf bij de valpartij lagen.
Ja.
Dus dat weet ik ook niet van
nee. Nou ja, kijk, dit is dus wel interessant, want Pogacar werd na afloop geïnterviewd en die had het ook over zijn slechte dag voor ons, want veel renners van ons zijn gevallen en hebben problemen of klachten. We zeiden net al over Teunissen bij Jumbo-Visma en Tony Martin bij Jumbo-Visma. Ja, het is wel een beetje, als je nu al een aantal mannen kwijtraakt die je mee had met een hele specifieke opdracht. Ja, dat is wel heel ingewikkeld.
Ja.
Ik kan me nog herinneren van die tour van vorig jaar. Dat lag natuurlijk ook een beetje aan hoe ze hem reden. Maar hoe ze daar bij Jumbo-Visma eigenlijk George Bennett al misten. Zeg maar, als soort van extra man nog in de berg om uit te spelen.
Ja.
Ja, het is wel zuur.
Dus, een hard gelach.
Ja, maar dus kun je ook in de komende dagen eigenlijk pas zeggen wat de echte schade gaat zijn van deze valpartij. Maar ik heb zo'n vermoeden dat de impact hiervan echt nog veel groter gaat zijn dan wij nu denken. Dat veel groter in ieder geval dan Jascha Suterlin die de tour moet verlaten. Nou ja, triest ook. Ja.
De Jumbo's, hè? Martin, Koes, Teunissen. Die zat gewoon op 16,5 minuut. Ja. Ik hoop dat Koes, dat is natuurlijk wel de laatste knecht in het hooggebergte. Ja. Ik hoop toch dat hij er niet al te slecht voor staat nu.
Ja, die is sowieso gevallen lijkt mij.
Ja,
want ja.
Ja, ze zaten in dat treintje. Dus ja, dat hele treintje is tegen de vlakte gegaan.
Ja,
ja, wel Pedersen is ook nog wel een, die moest ook. Ben O'Connor is ook nog wel een naam die we veel hoorden in de voorbeschouwingen.
Ja, had ik met potlood opgeschreven voor een klassement, maar in principe ja, eerder voor de bollen of voor ritten.
Is nu met 12 draadjes gehecht in de voorarm.
Oef.
Mark Hirschi, schouder uit de kom.
Oeh, jeetje.
Ja, dat zijn wel. Dat is toch ook. Ja, weet je, als je dat rijtje zo ziet, Froome, Soler, O'Connor, Mats Pedersen, Tony Martin, Mike Teunissen, het zijn wel jongens die de tour kleuren.
Ja.
En
ja.
Dus die je wel gewoon, gewoon min of meer kwijt bent in na etappe 1. Ik bedoel, het is te hopen dat ze er nog doorheen komen, sommigen. Maar ja, dus voor Soler geldt dat dus al niet.
Ik zou Froome nog niet.
Dure eerste etappe.
Jij denkt dat nog niet wegstrepen.
Nee, jij denkt dat hij nog podium kan rijden?
Ja. Oh, ik wou net jou gelijk geven met je voorspelling.
Ja,
ja.
Ja.
Jullie zitten goed qua voorspelling, maar wel natuurlijk via een valpartij. Dus,
ja, maar op je fiets blijven zitten hoort ook bij wielrennen, jongen.
Is dat een wet?
Laten we dan gelijk even kijken naar de voorspelbokaal. Om deze etappe af te sluiten. Want wie hadden wij opgeschreven?
Voor morgen, toch?
Ja, wij hadden hem voor morgen. Ik had een fout gemaakt, zoals ik hem eerlijk toegeven. Dus ik had jullie later de Muur de Bretagne laten voorspellen. Terwijl ik hem later heb gecorrigeerd naar de andere etappe.
Zie je wel? Ja. Ik dacht al, ik ben niet achterlijk.
Dus deze bet wordt gevooid, laten we dat zeggen. Maar we hadden hem sowieso niet goed.
Nee, maar ik zat er wel dichtbij.
Maar goed, als morgen Alejandro Valverde wint, Jonne. Hij heeft zich vandaag gespaard in ieder geval.
Zeker, 5,5 minuutjes.
Of Primoz Roglic morgen wint, Tim. Dan ben ik meer dan bereid om jullie de credits te geven daarvoor. Maar er waren wel een aantal mensen die het gewoon goed hadden. Die vandaag Alaphilippe hadden voorspeld. Daniel Herbers, Sietse, Pim van der Wij, Pa Nick. Lennart, Tobias Capella, Chris Koenis, Eve, Thijs van Hooijdonk, Leer Lars, Rezelman, Henewi, Ron 6, Thomas K. en Paulus. En de notaris heeft Ron 6... tot winnaar gekozen.
Nou,
Wat leuk was dat Ron 6, dit totaal ongerelateerd aan het feit dat hij gewonnen heeft. Maar hij had ook nog voorspeld dat hij met een, hoe noem je dat, zo'n tut. Hoe noem je dat, een tut in
Spain.
Amsterdam? Spain. In Brabant heet dat een tut.
In het Amsterdamse ook, in het Nederlands, man. We spreken gewoon Nederlands,
ja,
ik denk,
nou, dit lijkt me, nou goed, laten we niet weer een patat-frietoorlog ontketenen met tut en Spain. Maar hij had dus voorspeld dat hij met over de finish zou komen met een Spain. En dat was bijna goed, want het was een,
ja, hij deed hem,
een duimpje.
Duimpje. Oh, nice. Ja,
dus nou, extra credits voor Ron 6. En mag dus de groetjes doen. Vorige week had niemand het goed, want toen was er geen voorspelbokaal. Dus dan is het ook moeilijk om het goed te hebben. Maar gelukkig vonden we een Nederlands kampioen bereid om de honneurs waar te nemen. Timo Rozen, kom er maar in.
Goedenavond, heren. Bedankt dat ik even in mag breken in de show, want ik zou graag een aantal mensen de groeten doen. Ik begrijp dat er normaal maar één iemand de groeten gedaan mag worden, maar er is van mij een uitzondering gemaakt, dus daar maak ik natuurlijk graag gebruik van. Jeroen Vermeer krijgt de groeten van mij, de man met dikkere kuiten dan Peter Sagan en André Greipel bij elkaar. Darius Cyrus, de Prince of Persia. En als laatste vriend van de show, Mike Teunissen, die vandaag zo onfortuinlijk ten val kwam in de eerste toerrit. Veel beterschap aan hem natuurlijk. En helaas viel hij ook dankzij iemand die weer de groetjes wou doen aan zijn of haar opa en oma. Dus dat is nog onfortuinlijker natuurlijk. Alle sterkte aan Mikey. En jullie nog veel succes met de show en tot snel. Bedankt.
Zo, zijn jullie ook zo ontzettend nieuwsgierig naar die kuiten van die ene gast?
Ja. Ja,
is het gewoon een heel dikke man? Of is het een heel gespierde man?
Ik denk een heel gespierde man.
Ja?
Ja. Maar ik had Timo dus gezegd dat hij dat een Nederlands kampioen alles kan maken. Dus ook meerdere mensen de groetjes mag doen in de show. Dat geldt natuurlijk alleen voor hem.
Oh, ja. Dus dat is de uitzondering. Dat is handig voor de mensen die de groetjes mogen doen in de volgende afleveringen.
Ja.
Je mag maar één iemand groetjes doen, tenzij je Nederlands kampioen wielrenner bent.
Ja, ik wil eigenlijk...
Nee, een Nederlands kampioen in het algemeen, toch?
Gewoon als je ergens Nederlands kampioen in bent.
Dat is
dan mag
lekker.
Je meerdere mensen de groetjes doen. Maar ik wil er eigenlijk nog één regel aan toevoegen. Om het nog verder in te kaderen. Misschien tijdens deze tour dat je alleen nog de groetjes mag doen aan je opa en oma.
Ja, dat lijkt me.
Ah, dat is wel lekker. Ik ben
opie en oma.
Ja, maar dat is ook. Daarmee nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. Want als, ja, het is een soort.
Safety
als wij,
first.
Ja, als wij het hier doen, dan hoeven ze het niet op het parcours te doen.
Als aflaat.
Ja. Als aflaat, ja.
Ik ben Nederlands kampioen Pim Pam Pet in Colbert. Dus als ik de groeten mag doen ergens deze ding, dan ga ik wel meerdere.
Gaan we even de ruimte nemen.
Meerdere mensen. Ja. Ja.
Maar thanks Timo. Ik ben heel benieuwd hoe zijn rood-wit-blauwe trui eruit gaat zien.
Ja, toch? Ik ook. Zeker.
Morgen gaan we naar de Muur de Bretagne.
Ja.
Maandag
had ik al voorspeld.
Is een ABC'tje voor de sprinters. 183 kilometer van Lorient naar Pontivy. Finish in Château de Rohan. Tim, dat moet ik jou aanspreken.
Ja, dat is leuk.
Ja. Wat gebeurde daar ook weer in Rohan?
Rohan is het paardenvolk uit Lord of the Rings, jongen.
Ah, verlicht mij. Ja, ik vind Lord of the Rings zo leuk.
Juist gedaan.
En maar daar was er ook een slag, of niet?
Nee.
Een slag om Noord.
Ja, Helm's Diepte. Volgens mij ligt Helm's Diepte in Rohan. Maar dit is vast iets waar we dan weer... hier ga ik echt enorm op gecorrigeerd worden.
Ah, lekker.
Maar ze spelen een zeer belangrijke rol in Lord of the Rings. Okay. Rohan. Daarom noemen we het toch ook het uit Dennis Rohan.
Ja, ja, ja.
De
ja.
Kingdom of Rohan.
Ja. Zeker.
Zeker. Dinsdag is, gaan we opnieuw blijven in Bretagne. Vlak tot glooiend terrein. 150 kilometer. Ja, ze noemen het glooiend terrein. Ik heb gekeken. Er wordt gewoon weer een sprintrit, toch?
Ja, het wordt allemaal weer een sprintrit.
Twee keer sprinten. En woensdag is dan de tijdrit. En de voorspelbokaal. Van Changé naar Laval Espace Mayenne gaan we dan. 27,2 kilometer. En dit is ook tevens dus de voorspelbokaal. Dus Tim, wie gaat hem winnen?
Nou, ik dacht, leuk, Stefan Bissegger.
Ah, mijn verrassing voor de Tour.
Hij is volgens mij wel heel hard gevallen vandaag.
Oeh.
Oh ja, is dat zo?
Dus ja, dat wordt wel een beetje lastig. Mm. Maar ja, we shall see. Maar hij heeft zeer goede tijdritten gereden de laatste half jaar.
Ja.
Volgens mij heeft hij hem gewonnen in Zwitserland.
Ja.
Nee.
Nee?
Nee. Volgens mij heeft mijn man hem gewonnen in Zwitserland.
Hoe bedoel je jouw man?
King Koen.
Stefan Koen.
Volgens mij pakte hij hem. Maar misschien er waren twee tijdritten. Dus misschien dat hij er wel eentje heeft gewonnen.
Nee, hij won een etappe.
Hij won een etappe, ja. Hij werd tweede achter King Koen.
Ja, dus hij niet de tijdrit gewonnen.
Ik speel Stefan King Koen.
Ja.
Ik heb ook nog even gekeken voor de zekerheid. Volgens mij lag hij dus wel bij de valpartij. Maar heeft dus uiteindelijk 2 minuten verloren. Dat stemt hoopvol.
Ja, stemt hoopvol. Zeker.
Hij heeft in ieder geval geen gebroken scheenbeen.
Ik ga voor de man die dit...
Alles kan.
Die net van 4 jaar hoogtestage af is gekomen. Dus denk ik in die 4 jaar ook wel iets op zijn tijdritfiets heeft gedaan.
Ja.
En denk een dreuntje gaat uitdelen.
Ja?
Woensdag.
Een uppercut.
Primoz Roglic.
Ik blijf moeite houden met die helmen van Jumbo in die tijdritten. Dat ziet er toch gewoon niet uit alsof je daar een tijdrit mee kan winnen.
Ja, maar het is pas op het moment dat ze het vizier afzetten, dan ziet het er lullig uit. Maar dat vizier zetten ze pas af op het moment dat ze bergop gaan en je sowieso niet zo heel veel meer hebt aan je aerodynamica. Maar dan is het echt lullig.
Ah ja.
Zouden ze wel hem nu getest hebben voor de Tour?
Ja.
Maar het zijn die laserhelmen, toch? Dus misschien hebben ze er dit jaar wat aan gedaan. Want ja, ze zien er geweldig uit voor de rest. Dus waarschijnlijk dit ook.
Ja. Nee, maar ik ben het met je eens. Als het vizier eraf is, is het gewoon, ziet het echt ziet er een beetje uit als kabouters.
Zolang het vizier maar beschermd staat.
Kabouters dood uit Mario Kart.
Met een klein en afgewaaid mutsje.
Ja, het is gewoon meer alsof je een soort paddenstoel op je hoofd hebt staan.
Ja, maar ik nam wel dood altijd bij Mario Kart. Behalve in Time Trial.
Nou, daar ga je.
Namelijk altijd Bowser.
Ja. Oh, ja.
Als je mee wilt doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En de winnaar krijgt ook deze tour weer eeuwigdurend opscheprecht. Maar ook de kans om 2 iemanden, je opa en je oma, de groetjes te doen in de show.
Ja, dit was het.
U luistert naar de Rode Lantaarn. De podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze schitterende sponsoren, Fiets van de Show Canyon, Hey Ma en de Nederlandse Loterij. En natuurlijk auto.nl. Hoe is het met de kartslagen?
Zeer goed met de kartslagen. Ik ben er hier nog mee naartoe gekomen. Dus,
hij staat voor de deur. Ik heb hem net gefilmd voor de gram.
Ah, voor de gram.
Ja, lekker.
Maar dan moeten we natuurlijk ook nog even melden dat je nog steeds die schitterende Rode Lantaarnfiets kan winnen.
Ja. Ja.
Je moet dus voorspellen wie er gaat winnen in Parijs. En ik kan me voorstellen dat je vandaag van gedachten bent veranderd. Dus dan zou ik nog maar even websurfen.
Nou, ik denk dat heel veel mensen Bennett hebben gespeeld. Om na onze vorige aflevering. Omdat ze dacht dat hij mee ging doen aan de Tour. En dat er een grote kanshebber is. Maar die deed dus niet eens mee.
Nee.
Nee. Dus
mag je dan nog herstellen?
Dit is een goeie. Dit weet ik niet zeker. Wat ik zou doen, is dit even checken op onze site. Daar zorg ik dat het antwoord staat.
Oké. Okay.
Mooi.
Ik vind van wel eigenlijk.
Maar je krijgt dus een Canyon fiets. Ja. Een Rode Lantaarn kleuren.
Afgelopen vrijdag is de mijne dus opgehaald. Gereviseerd te worden in de Canyon fabriek in Eindhoven.
En heel vet.
En dan vervolgens krijgt hij dan dezelfde kleuren. Dus dat is wel tof.
Hoe lang duurt dat eigenlijk? Hoe lang ben je hem nou kwijt?
2 weken. Maar gelukkig heb ik nog een andere Canyon ook. Hè. Ik had, dit is
hoeveel Canyons heb jij?
2.
Een wagenpark.
1 gesponsorde en 1 zelf aangekochte.
Ja.
Maar het probleem is dat ik heb natuurlijk die belachelijk dure Canyon waar alle profs ook op rijden en zo. Zeg maar waar ik nog net het niveau voor heb om net niet gruwelijk voor lul te staan met dat. maar wat het ding is, dat ding is zo goed en zo fijn om op te fietsen. Dus niks kraakt, niks piept. Alles doet het voortdurend, zeg maar. Er zitten van die elektrische schakelen op, waardoor je dan... Ik was in Limburg aan het fietsen, dat dan alles gaat gewoon soepeltjes. Precies op het juiste moment, naar de juiste versnelling. En nu rijd ik dus weer op mijn instapmodelletje. Ja, dat is eigenlijk niet meer te doen. Ik ben gewoon verwend.
Maar die goede is de ultimate.
Ja, je wordt toch echt een snop. Ja, dat is de ultimate, ja. 9.0 of zo.
Daar zit Van der Poel zit daar ook gewoon op.
Ja, dat is volgens mij dezelfde, ja. En dus ik mis hem wel.
Ja.
Nu rijd ik weer als wat jullie plebs, wat het plebs ook rijdt.
Nou, het is een heerlijke fiets, kan hem iedereen aanraden.
Ja, waar ik wel tegenop zie, is dat ik vind het al dus pas bij een stop. Dus ik was dus in Limburg aan het fietsen. En dan deden we af en toe koffiestops. En dan zijn er natuurlijk heel veel wielrenners in Limburg, niet, hè? Omdat het zo voortdurend natuurlijk, ja, het is mooi weer. Nou ja. Min of meer mooi weer. En dan gaan mensen fietsen in Limburg. En dan zet je bij de koffiestop. Iedereen zet die fiets tegen een heg ergens. En dan is altijd. Mensen lopen er dan langs. Die kijken dan even wat voor fietsen er nog meer staan. Iedereen stopt bij die Canyon. Omdat iedereen denkt. Wow.
Ja.
Dat is een duur ding.
Lekker.
Heb ik nu al. Moet je nagaan als er straks die Rode Lantaarnkleuren op zitten.
Ja.
Dat is helemaal. Dan kan ik helemaal niet meer anoniem door het leven.
Ja, ik
krijg net zoveel aanspraak als ik met de kartjelaren.
Ja. Ja, ik denk dat ik gewoon ga zeggen dat ik diegene ben die gewoon de voorspelbokaal gewonnen heeft.
Ja, ik ga ook meedoen. Want ik krijg helaas niet jouw coating. Omdat ik niet vaak genoeg Twitter en niet actief ben op de gram.
Ja, je bent,
dus ik ben niet zichtbaar genoeg.
Je bent niet influencer.
Ja, nou, ja. Echt balen. We moeten ook nog onze dank uitspreken aan onze vrienden van de show. Zoals Anja Visser, Bike Guy Tienes, Michael Nauws, Rob van Amsterdam, Thijs Ros, Natasja Valk, Frank Thijs, Nathalie Baars, Tarzan, tuurlijk wel, en Dirk Rietberg.
En Bouke, Tom Wassink, Jordi van der Kooi, Joost van der Schoot, Rob Heerdink, Wim van den Bussen, Michael van
Bossen. Wim van den Bossen.
Wim van den Bossen. Yeah. Goed zo. Thanks. Je leest ook mee, mm-hmm. blijkbaar. Ja, dat is goed. Michael van Deursen, Jos Kuiper, de Adelaar van Toledo. En Edie de Kwaaste niet.
Dat vond ik zo'n mooie naam. Edie de Kwaaste niet. Ja. Stel je voor, je heet zo. Dat is echt fantastisch.
Mijn moeder heet Edie. En ze is de Kwaaste niet, dus het zou zomaar kunnen.
Ik vond dit echt een hele mooie naam. Ook Anouk Vinieg, Sandra en Iris van Aalderen, Emiel Roos, Tim Roosendaal, Rickert van den Elaert, Marco Schaaf, Teun Kruijf, Brechtje van der Bolt, Asja en Bas Dammen.
Wil jij je aansluiten bij ons geliefde Rode Leger? Kijk dan even op derolantaarnpodcast.nl en trek die poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl. Met veel dank aan de redactie. Bastiaan Gejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen. Als mede notaris Bas van Eyck, gediplomeerd brandweerman te Maden.
Wacht even. Ik wil nog heel even zeggen dat over Maarten Visser. En ja. die heeft ook een podcast. Dat is zeer verwarrend. Ik dacht altijd dat Het is Koers TV was. Maar dat ze ook, die wordt ook uitgebracht als podcast.
Oh, echt? En soms zelfs alleen als podcast.
Nou, ja. Zonder beeld.
Wat lastig is voor de TV.
Ja.
En die had een hele leuke aflevering met Pim Ronhaar.
Ja.
Oh, ja. Nice.
De wereldkampioen bij de belofte in het veld.
Ja.
En dat was heel leuk, want ik heb hem geluisterd. En het is heel tof, want hij vertelt heel veel over zijn ontwikkeling tot nu toe. Hij is net getekend door die ploeg van Sven Nys. Sven Nys zit zelf ook nog even in die aflevering. Dat is echt een tip om even
leuk
te luisteren.
Leuk.
Als je geïnteresseerd bent in veldrijden en in de toekomst van het Nederlands veldrijden, Pim Ronhaar, dat is je man.
Zeker. Voordat we naar het brandweernieuws uit Maden gaan, hebben jullie nog het duif in het nieuws gevolgd, jongens?
Nou, er was een ramp gebeurd, toch? In de duivenmelkerij.
Zeker. Een enorme ramp.
Duizenden duiven die niet zijn teruggekeerd.
5000 wedstrijdduiven zijn spoorloos verdwenen.
Ja.
Waarom volgen wij ook weer duivennieuws? Omdat er duiven uit Maden verdwenen waren, toch?
Ja, en ja. Omdat Bert van Bert en Ernie altijd naar duiven in het nieuws luisteren.
Oh ja.
Duizenden postduiven zijn spoorloos verdwenen tijdens de wedstrijd in Engeland. Ze werden 19 juni losgelaten. En normaal gesproken zou de wedstrijd 3 uur moeten duren. Maar na een week ontbreekt van 5000 dieren nog steeds elk spoor. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus jongens.
Maar in dat bericht, dat vond ik dus fascinerend, stond ook hoe dat dan, wat de theorie is, waardoor dit komt.
Nou, dat komt.
Valpartijen?
Nee, duiven gebruiken dus het
was magnetisch. Een ooievaar die de groetjes wilde doen aan zijn oma en opa in de lucht.
Nee, duiven gebruiken het magnetisch veld van de aarde om te navigeren. En de meeste fokkers dus, die verklaren het doordat de atmosferische omstandigheden niet goed waren. Mogelijk heeft een zonnestorm boven de wolken het magnetisch veld voor de duif verstoord. Maar niemand weet het echt.
Vet, hè?
Ja.
Ja.
Ik ben echt
en dan ben je dus in één keer 5000 duiven kwijt.
Ja.
Het zou gewoon kunnen dat het hele peloton gewoon op de dam zit nu. Friet van de Febo te kanen.
Het zijn er echt veel.
Langzaam te verdikken.
Ja, er worden gewoon van die vliegende ratten binnen een week.
En dat dan de Amsterdamse duivenpopulatie gaan infecteren, dat dan in één keer supersnelle duiven worden. lijkt me echt
die van alles terugbrengen, allemaal boodschappen gaan brengen naar iedereen.
Dat zou al
worden we vet wijs hier in Amsterdam.
Ja. Maar goed, de brandweer in Maden had ook nog een update.
Ja, sorry, daar waren we natuurlijk.
Echt een klassieke. Dan weten jullie wat ik.
Ja, zeker. De oudje, de bejaarde.
Pak er even een advocaatje.
Ze leven nog.
Pak er even een advocaatje bij.
Lekker.
Doe er even een toffie slagroom op. Dan neem ik jullie mee naar het zorgcentrum De Wijngaard aan de Cyclamenstraat in Maden.
Wat heerlijk. Ik krijg gewoon helemaal een warm gevoel hiervan. Ja, is dit.
Zeker. Maar wacht maar af. Want een vals alarm is één ding, zeg ik jullie. Maar een vals alarm op zondagochtend om 6:55. In de ochtend.
Kan eigenlijk niet.
Hoef ik bij jullie jonge vaders niet meer aan te komen, toch?
Nou ja, dan ben ik 2 uur wakker. Maar
ja, dus dat is een prima tijdstip.
Maar dan zeggen dat ik had net ondergepoept.
Je had gerust willen uitdrukken. Ja. Volgende keer bellen we jou, Tim. Maar in dit geval moest dus de brandweer in Maden op pad naar zorgcentrum De Wijngaard om te gaan kijken. De brandmelder was zonder aanleiding in alarm gegaan. Ja, daar fronsen wij onze wenkbrauwen, want we weten allemaal wat daar de aanleiding voor was.
Zeker.
Het systeem is gereset en de jongens zijn teruggekeerd naar de kazerne.
Maar er was dus
iemand. Er zit zo'n één teringlui
daar. Er liep daar iemand rot. Zondagochtend om 6:30. Die dacht,
ja,
ik verveel me. Ja. Die gaan weer eens even lekker aan dat
dit is het moment.
Ja, maar kijk, jouw theorie, daar heb ik over nagedacht. Jouw theorie is, er zit één klootzak daar die voortdurend valse alarms doet.
Ja.
Weet je hoe lang een bewoner in een zorgcentrum gemiddeld leeft? Dit is al jaren gaande. Hè? Gedurende onze hele Rode Lantaarn era, zeg maar, worden al valse meldingen in de Wijngaard gedaan. Dat is dus 5 jaar.
Oké, maar dan is de dader niet zo heel moeilijk te vinden, lijkt mij.
Nee, maar dus jouw theorie kan niet kloppen. De bewoner leeft niet lang genoeg. Of hij moet het stokje overdragen, dat het een officiële taak is.
Oh, dat zou vet
zijn. In mijn testament, mijn laatste wil.
Ik heb je alles geleerd wat ik weet, Johan.
Ja, Tim, het enige wat ik van je vraag. Ja,
terroriseer die teringlijst van de vrijwillige brandweer.
Elke 3 maanden, 1 valsalarm.
Ah, dat is echt een goed idee, ja.
Op je sterfbed.
Ja, zeker. Dat je zo
dan zit het diep, hoor. Dan zit het diep. Ja,
dan heb je echt een hekel aan een vrijwillige brandweer.
Goed.
Oh, jongens. Ja.
Ja.
Sterkte.
Mag ik nog één heugelijk feitje noemen?
Tuurlijk.
Morgen bestaan we 5 jaar, jongens.
Echt?
De Rode Lantaarn bestaat morgen 5 jaar.
Finko. We hebben dus onze 5 jaar aflevering hebben we gewoon verplaatst naar een dag te vroeg, waardoor we geen 5 jaar aflevering hebben.
Nee, dit is super sympathiek. Want dit betekent dat, want op het moment dat de luisteraars dit luisteren, bestaan we 5 jaar. En dat was anders, dat was ook geweest, maar dan waren ze te laat. Nu zijn ze precies op tijd. Als je dit op zondag luistert,
om ons te feliciteren.
Ja. Om ons te feliciteren of dat whatever.
Whatever.
Het feit dat jullie er zijn, vind ik al belangrijk.
Ik zou zeggen, voor onze 5-jarig jubileum, allemaal een valse brandmelding.
Oh nee, nee. Nee. Nee.
Ja, dat is toch leuk?
Nee, dit is de podcast equivalent van met een bord met groetjes en opa en oma langs het tourparcours gaan staan.
Is toch leuk, dan bestaan we 5 jaar overal sirenes en mensen die buiten kijken van wat gebeurt er allemaal. Hé, de brandweer is er, wat leuk.
Project X, Rode Lantaarn.
Ik ga dit even checken bij onze dag en nacht, bij de Timperium jurist. Of dat dit wel kan. Denk het niet. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn of ons feliciteren of wat dan ook, dat kan. Je vindt ons op Twitter.
Of de gram.
Ja, we hebben bijna 5000 followers op de gram.
Echt?
Ja, niet dat het jou iets interesseert, maar dat is wel hoor. 5000.
Nee, jij krijgt er gratis fietsen door. En beplakte fietsen.
Dat,
dus.
Dat is zeker zo. Dus grijp je kans, want ik ben ook aan de memes begonnen.
Echt?
Ja, ik heb memes gedaan.
Heb je al die meme met Kermit die zo'n kopje thee drinkt?
Nee, maar die favoriet. Zou ik wel een keer
dat
kunnen
vind
doen.
Ik wel leuk.
Maar Willem, ik heb hier wel een klacht over. Want jij zet al die dingen in stories. Maar zet ze gewoon even gewoon als fotootje online.
Nee.
Ja, maar
hoe oud ben je, Tim?
Ja.
Doe je al valse meldingen?
Ik wil gewoon foto's. Ik wil gewoon zwart-wit foto's. Kan je ze in zwart-wit zetten?
Die klinkt als Alexander Klipping.
Kan je ze naar me uitprinten, naar me opsturen? Kan dat ook?
Ja, dat is goed. Ja. Ik fax ze wel.
Via omapost.nl.
Ja, maar ik dacht wel, we moeten natuurlijk wel iets met dat bord gaan doen. Van iets aan opa en oma. Dus zeker. Wie daar de beste tekst voor heeft, daar moeten we wel even een prijsje
voor. Ja, caption contest.
Ja, ik heb een hele toffe prijs. Ik had namelijk, mijn fiets werd opgehaald, mijn Canyon. En toen kreeg ik Niels van Canyon, kreeg ik een poster van Mathieu van der Poel. Gesigneerd door Mathieu van der Poel.
Ah.
En dus die kunnen we weggeven voor de beste caption.
Dat is leuk.
Ja, het is, jij wijst nu naar een plaat van Mathieu van der Poel. Maar het is dus een variant daarop.
Okay.
Dus dat hij de weg naar Siena, weet je wel? Die heuvel naar Siena, op aan het crossen.
De straden.
In zijn stofwolken zie je nog Alaphilippe.
Ah.
Dat is ook een leuk detail.
Zo mooi.
Maar die is gesigneerd. En die kun je dus winnen als je de beste caption hebt over wat er op dat bord zou moeten staan om hem nog grappiger te maken.
Ja.
En we bieden bij deze onze excuses aan Mike Teunissen, die dit moment dus keer op keer zal moeten herbeleven.
Nou ja, ik baal ervan dat ergens in onze aantekeningen voor deze aflevering wilde jij refereren naar de mevrouw met het bord voor haar kop.
Ja, dat vind ik wel jammer. Jonne, denk ik.
Dat was ik.
Ach, jammer.
Ja. Enorm bord voor de kop had ze.
Ja.
Jongens, wij zijn er aankomende woensdag weer na de tijdrit. A bientôt.
I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Hierbij nog even een reminder voor de openstaande vacatures bij Podimo. We zoeken nog steeds een content operations specialist en een activation manager. Lijkt je dit wat? Bekijk dan de vacatures op careers.podimo.com.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.